Goedemorgen. Wij willen weer voortgaan met de studies over de eindbestemming van de mens. En om even met elkaar duidelijk te maken waar we ons nou precies bevinden. Eerst dan even het volgende. We hebben in de afgelopen keren behandeld met elkaar. En de twee brochures die al geschreven zijn. Over heeft de mens een onsterfelijke ziel. En waar zijn onze doden? Of waar zijn de doden? Die tonen ons dat de mens eigenlijk in een heel lastig pakket zit. Namelijk, de zonde heerst als koning over deze wereld. En het gevolg van de heerschappij van de zonde is dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En dat alle mensen, en wat voor uitvluchten mensen allemaal proberen te verzinnen erop, en wat voor theorieën er ook allemaal in godsdiensten zijn opgebouwd, die allemaal ten spijt. Ieder mens moet eraan geloven, en hij mag misschien 60, 70, 80 of zelfs 90 worden, maar uiteindelijk weet hij, daar is het einde van het leven. En ja, vanmorgen willen we daar ook op ingaan, op dat de mens dat ervaart, die slavernij, die heerschappij, der zonde, de dood, en dat ook de gelovige hier op aarde, dat hij ondanks dat hij een hoop heeft in de Heer Jezus Christus, is het niet zo dat voor hem, met het blote oog in ieder geval te zien, de situatie voor hem verandert, dat hij nu al reeds deel krijgt aan de gelukzaligheid en dat die dood wijkt? Nee, nog steeds ook voor gelovigen geldt, dat daar met het blote oog niets van is te zien dat hij verlost is en ook hij, als hij 60, 70 of 80 of zelfs nog jonger, kan hij komen te overlijden. En dat is iets waar de gelovige in de Bijbel ook mee zit. Al duizenden jaren lang. En willen we met elkaar nadenken erover. Ja, wat is dan Gods bedoeling daarmee? En waardoor komt dat dan allemaal? Want daar zijn wij mee bezig. Want we hebben het over de eindbestemming van de mens. En ik hoop vandaag u te laten zien dat het hele conflict wat er speelt geen conflict is tussen God en de mens, maar een conflict tussen God en iemand anders. En dat wat in het heden geschiet allemaal te maken heeft met één woord, namelijk met de langmoedigheid van God. Maar goed, de mens bevindt zich dus in een heel moeilijk pakket. De mens is ten dode eigenlijk opgeschreven. Eigenlijk zou de arts moeten zeggen, al vanaf de geboorte, hij of zij is opgegeven. Inderdaad. Daar gaan misschien tientallen jaren overheen. Maar de arts heeft al gelijk. Die dood werkt. In heel die schepping. En heel die schepping zucht. Onder de heerschappij van de zonde. Met het gevolg, het loon wat de zonde geeft. De dood. Nou, die eerste twee brochures die ik geschreven heb. Hebben alleen maar tot doel gehad. Om maar iedereen vanuit het woord van God. Te mogen ervan te overtuigen. Dat echt die situatie waarachtig is dat de mens sterft. En dat God gelijk had toen hij tegen Adam en Eva in het paradijs zei. Als je ongehoorzaam bent, als je van die boom eet, dan zul je voorzeker de dood sterven. En dat Satan, dat die slang in het paradijs, eigenlijk de leugen onder woorden bracht toen hij zei. Ja, maar dat is helemaal niet zo. Je zal geenszins de dood sterven. Maar je zult gelijk God zijn. En dat is een leugen. Aan de andere kant hebben we mogen zien dat dat God barmhartig is en dat God genadevol is en dat God liefdevol is. En dat hij die situatie die zich ontpopte in het paradijs, met het gevolg dat de mens uit het paradijs moest worden verdreven, daar niet mocht blijven, daar niet mocht eten van die boom des levens, met de bedoeling, dat staat er zelfs bij in Genesis 3, hè, omdat de mens niet in eeuwigheid in die toestand van zonde, de macht der zonde zou voortleven, is de mens verdreven uit het paradijs. Maar God liet die situatie niet zo. Daarom zie je dat God vanuit zijn liefde zijn zoon heeft gegeven, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen in hem gelooft, niet verloren gaat. En als je bij een graf staat, en het, sorry dat ik het zo zeg, het lijk verdwijnt daarin, en vergaat daarin, gaat daarin verloren, dan zegt, gelukkig die tekst, dat niemand verloren gaat, apolumi, maar eeuwig leven hebben. Nou, dat is het werk van de Zoon. Dat is het werk van de Goel, het werk van de Verlosser. En daarom hebben we onderzocht aan de hand van het Oude Testament en aan de hand van het Bijbelboekje Rut, hoe de Heere Jezus Christus als de Goel, als de losser, optreedt. Als we allemaal hebben onderzocht over Boas, die in het Bijbelboekje Rut de losser is, en hoe die dan optreedt ten opzichte van Naomi en Rut, dan komen we er opeens achter dat hij niet alleen leven verwekt, zoals Christus ook zelf leven als het ware geopenbaard heeft, onvergankelijk leven, wat het tevoren helemaal niet was, hè, dat heeft hij voortgebracht in zijn opstanding, dat heeft hij aan het licht gebracht. En dat schenkt hij ook, daarom kan die tekst waarheid worden, hè, van al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het optreden van Christus in kruis en opstanding, heeft hij in die opstanding dat eeuwige leven, heeft hij aan het licht gebracht. En kan hij dat ook geven? En kan hij ook zeggen, ik ben het leven, ik ben de opstanding en het leven. Ja. Maar goed, als je dan naar het optreden van de Goel volgens het Oude Testament gaat kijken, en hebben gedaan, dan kom je tot de ontdekking dat de losser nog veel meer doet dan dat. We hebben ook gelezen over Naomi en Rut, dat die Goel ook echt lost. Hij koopt los. En hij koopt niet alleen Naomi en Rut los, maar hij zorgt er ook voor dat dat erfdeel van Elimelech, dat dat terug wordt gekocht. En opnieuw kan worden gegeven aan Naomi en Rut en de nakomelingen die hij dan verwekt. Opeens komen we erachter dat het gaat over een erfdeel. Een erfdeel wat in andere handen is gekomen, wat wordt losgekocht en wat wordt weer gegeven, teruggegeven eigenlijk aan de rechtmatige eigenaar die eigenlijk alle recht op dat erfdeel verloren had. En als je dat aspect dan gaat bekijken, dan kom je in de Bijbel er opeens achter. Toen zijn we gegaan naar Efeze 1. En opeens kwamen we tot de ontdekking dat er ook sprake is in Efeze 1. Dat eigenlijk al voor de grondlegging der wereld, voor de omverwerping of voor de nederwerping van de kosmos, God al een wilsbeschikking heeft neergeschreven. Dat God in feite al een erfenis, een akte, een wilsbeschikking heeft opgesteld. En dat God voorbestemde. Op het moment van in den beginnen, toen er nog lang geen sprake was van zonde, toen zelfs heel Adam en Eva en heel die mensheid helemaal niet bestond. En toch zie je dan in Efeze 1 dat als je eerst dat eerste gedeelte over de wil van God de Vader daar leest, dat je dan opeens tot ontdekking komt, dat je leest over predestinatie, over voorbestemming, en over een adoptie. Zoek dat maar eens op, Efeze 1, om even die draad op te pakken. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle, niet allerlei, alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in het bovenhemelse, gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. Wanneer? Wanneer was die verkiezing, die uitverkiezing? Nou, voor de grondlegging der wereld. Was er toen zonde? Nee. Heeft uitverkiezing iets te maken met zonde? Van ik verkies je voor de hemel of voor de hel? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Het was een verkiezing. Op het moment vond het plaats. Toen er nog lang geen zonde in de schepping aanwezig was. Nog lang zelfs geen Adam en Eva waren. In den beginnen. Een uitverkiezing. Opdat wij, oh wij waren dus inbegrepen in die verkiezing. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Dat heeft te maken met een bepaald optreden als priester voor de troon van God. Maar goed, in de liefde heeft hij ons tevoren bestemd. Dan heb je predestinatie. Tevoren ertoe bestemmen. Voorbestemming. Predestineren. Heeft predestinatie iets te maken met zonde? Nee, heeft niets te maken met zonde. Ja, ik ga hier dwars in tegen alles wat het hele Calvinisme leert, hè. Let wel, hoor. Maar predestinatie en uitverkiezing hebben niets te maken met de zondaar. Maar hebben alles te maken met de mens in, eigenlijk in een soort zondeloze staat, verlost van zijn zonde. Die wordt bestemd voor, en God deed dat, in den beginne, voor de grondleggende wereld. Voor de nederwerking van de kosmos. Genesis 1, vers 2. Daarvoor in Genesis 1, vers 1. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. Waartoe bestemd? Als zonen van hem te worden aangenomen. Te worden geadopteerd. Door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Daar heb je Gods wil. Tot lof van de heerlijkheid zijn er genade. Nou, we hebben het een keer gezien. We gaan het weer niet helemaal herhalen van de voorgaande keer. Maar de voorgaande keer hebben we gezien dat die regel tot lof van de heerlijkheid zijn en genade steeds terugkomt. Want we weten dat ondanks dat daar een wilsbeschikking was van God, een uitverkiezing van God, een predestineren was van God, een adoptie was van God, allemaal voor de grondlegging der wereld. Dat schreef hij neer in een plan, dat schreef hij neer in het voornemen der Aionen, nog voor die Aionen er zelfs waren. En toch zien we dan dat als die Aionen een loop gaan hebben, dat dan het lijkt alsof van die wilsbeschikking van God niets terecht komt. Want de zonde komt de wereld binnen, doordat er een vijand is die optreedt. En dan denk je, wat moet daar allemaal van terechtkomen? En dan zie je het optreden van de Zoon. Vanaf vers 7 tot en met vers 11 hebben we gelezen dat het gaat over het werk van de Zoon die als verlosser optreedt om te zorgen dat die mens die in de zonde valt verlost kan worden uit de zonde, uit de dood, en dat toch Gods wilbeschikking zijn loop kan hebben, voleindigd kan worden. En daarom zegt de Zoon: zie, Vader, hier ben ik om het werk te doen waarvan in de boekrol geschreven is. God voorzag het dus, en God had een antwoord, en het antwoord is de Zoon, de Heer Jezus Christus. Vers 6, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, en in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Gelukkig kennen wij dat geheim van God. Het geheimenis van Gods wil. Wij kennen Gods wil. Wij kennen Gods wilsbeschikking. Wij weten wat in die boekrol geschreven staat, zoals we vele keer behandeld hebben, uit Openbaringen 5 van God de Vader, met die boekrol, met die 7 zegels. Wij weten eigenlijk wat in die boekrol staat. Namelijk Gods wilsbeschikking ten opzichte van de schepping, ten opzichte van de aarde, de hemel en de hemel der hemelen. Dat staat daarin. En we weten ook uit Openbaringen 5 dat alleen de Zoon, staande, een lam staande als geslacht, in staat is om die boekrol van de Vader te openen en die akte te openen en te lezen wat erin staat. En vandaag wil ik met u proberen te gaan lezen wat daarin staat. Nou, dit geheimnis van zijn wil kennen wij in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden, dus als de tijden vol worden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Ja, wat moet de Heer Jezus Christus nog doen als hij wederkomt op aarde? Nou, dan zal hij alles onder zijn ene hoofd, onder zijn ene heerschappij moeten brengen, onder hemzelf moeten brengen. Hij is namelijk het hoofd. Hij zou alles moeten samenbrengen om en één moeten maken. Waar? Op de aarde, in de hemel en in de hemel der hemelen. Hij zal de heerschappij van God moeten herstellen in de schepping. En zo die schepping moeten voeren door de heerschappij van 1000 jaar. Van de toekomende aion. Van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Waarbij God kan zijn alles en in allen. Dat is Christus samen te vatten. En dat is dus toekomst, We kennen dat geheim van Gods plan. Gods plan is dus dat Christus straks in zijn wederkomst zo gaat optreden. Als dat, en dat ene hoofd wordt. En wij zullen daar in medewerken. In hen in wie wij ook het erfdeel ontvangen. Ja, als Christus wederkomt, erven wij dat erfdeel wat nu in vreemde handen is, zich bevindt. In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Ja, dat staat al lang vast. Waartoe wij tevoren, voor de grondlegging der wereld, allang bestemd waren. Gepredestineerd. De zonde is daar wel tussenin gekomen. En we zijn ook allemaal geboren in zonde. En we zullen ook allemaal hebben wij te maken met de heerschappij van de zonde. Het gevolg van de zonde. Die tot alle mensen doorgaan de dood. Maar Christus zorgt ervoor in zijn verlossingswerk. En in zijn opstanding. En in het opstandingsleven wat hij aan ons doorgeeft. En waardoor wij ook deel zullen hebben. Ieder voor zich aan een opstanding. Zal hij er ook voor zorgen dat Gods wil. Wat hij tevoren zich voornam. Gepredestineerd. En hij verkoos. En hij heeft geadopteerd. Dat dat doorgang kan vinden. Opdat wij zouden zijn, heb ik weer tot lof zijner heerlijkheid. En ik krijg hier nog het werk in het heden. Het werk van de Heilige Geest. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudens hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Ja, de Heilige Geest, die ons gegeven is, die met ons meegetuigt dat wij kinderen God zijn, enzovoort. Die Heilige Geest, dat is een geest der belofte, die houdt een belofte in, want het is een onderpand van een erfenis die op ons wacht. Dat erfdeel ligt zeker en vast in de Heer Jezus Christus. En dat zal ons in die opstanding aan ons worden uitgereikt. Tot verlossing. Eigenlijk van het verworven bezit staat er. Tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Hier het lof zijner heerlijkheid voor de Heilige Geest. 3 keer tot lof zijner heerlijkheid. Tot lof van de heerlijkheid van de Vader, tot lof van de heerlijkheid van de Zoon en tot lof van de heerlijkheid van God de Geest. Maar toch moeten we vandaag dan dieper erop ingaan, want we hebben gelezen hier in Efeze 1... dat wij zijn geadopteerd. Dat zegt vers 5, hè. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, gepredestineerd als zonen van hem te worden geadopteerd. Zo. U bent een geadopteerde zoon van God. Daar moeten we toch meer van weten. Want we botsen hier dus, als we het hebben over de eindbestemming van de mens, dan komen we er opeens achter dat we deel hebben aan een adoptie. Verder moeten we toch ook eens praten waarom dat het nou zo is. Dat het nou al zo lang duurt. Het duurt zo lang voordat eigenlijk die volheid der tijden komen en dat Christus gaat optreden om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Christus is nog steeds niet wedergekomen. We mogen best wel eens de vraag stellen, waarom duurt het zo lang? Ook die vraag moeten we proberen te beantwoorden. Eerst maar is die adoptie. Degene die in Zeist zijn geweest, op die Bijbelse dag waar ik gesproken heb over roeping, die hebben een beetje een voordeel. Want we hebben daar gezien met elkaar dat de Bijbel spreekt over 3 roepingen. Nou, zo spreekt de Bijbel niet alleen over 3 roepingen. Een aardse roeping, een hemelse roeping en een bovenhemelse roeping. Maar spreekt de Bijbel ook over 3 adopties. En ook 3 zonen die door God zijn geadopteerd, zijn aangenomen. Welke 3 roepingen of welke 3 adopties kennen wij in de Bijbel? Nou, we hebben aan de ene kant de aardse roeping van het volk van Israël. We hebben een roeping, een hemelse roeping ten aanzien van een gemeente van rechtvaardigen. En we hebben een bovenhemelse roeping ten aanzien van een groep, het lichaam van Christus. Die drie roepingen lopen parallel met die drie adopties. Die drie zonen. Het volk van Israël wordt in de schrift genoemd een zoon die door God is geadopteerd. Die gemeente er is geboren, net zo, is ook geadopteerd als zoon. En het lichaam van Christus, dat lezen we hier in Efeze 1, vers 5, in liefde heeft hij ons ervoor ertoe bestemd als zonen van hem te worden geadopteerd. Door Jezus Christus, naar het welbaren van zijn wil. En ook het lichaam van Christus is een geadopteerde zoon. Waarom nou drie roepingen, waarom nou in Gods gedachten, in Gods wilsbeschikking, drie adopties? Waarom nou dit optreden van die drie zonen? Nou, die drie zonen, waarom word je geadopteerd als zoon? Met de bedoeling namelijk dat je zal erven. Dat is ook steeds het thema hier in Efeze 1. Hè? Die adoptie hier, om als zonen van hem te worden aangenomen, dat heeft te maken ermee dat je erft. En er wordt hier steeds over die erfenis gesproken en over dat erfdeel. En over een onderpand van onze erfenis. Die drie zonen in Gods plan. En als we het hebben over de eindbestemming van de mens, moet dat ons helder worden. We moeten Gods plan beter leren kennen vaak. We moeten daar al meer studie van maken uit de schrift. Ja, dan komen we erachter. En ik hoop dat u dat gaat zien. Dat die drie zonen ertoe worden bestemd om ieder voor zich in hun eigen erfdeel onder de heerschappij van dat ene hoofd, Jezus Christus, te gaan werken op de aarde, in de hemel en in de hemel der hemelen. En als je dus gaat kijken naar Gods handelwijze tot op dit moment, 2003, dan is God dus alleen nog maar bezig met het roepen van drie geadopteerde zonen, het aanwijzen van drie geadopteerde zonen. En hij heeft onder alle volkeren, heeft hij één zoon geadopteerd, dat is het volk Israël. En die roeping van het volk, zegt de Bijbel, die is onberouwelijk. En die gaat absoluut, laat ik maar mijn woorden maar zeggen, die gaat absoluut door. En niet met het geslacht toen de tijd, maar wel met het toekomstige geslacht. Een gelovig overblijfsel. Niet allen zijn Israël die van Israël zijn. Niet iedereen die tot het volk Israël behoort, vanuit geboorte zal tot dit volk, tot dit gelovig overblijfsel gerekend worden. Het is ook niet zo iedereen die in deze tijd maar tot geloof komt in Jezus Christus, laat ik het dan ook maar zo zeggen. Niet iedereen behoort tot het lichaam van Christus. Niet allen zijn Israël die Israël zijn. Het is het zoonschap. En ik hoop dat we ook nog wat tijd over hebben om te laten zien dat er geloofsgroei moet zijn naar een volwassen zijn met elkaar in de zoon die volle wasdom tot het zoonschap, tot de volwassenheid. Want zonder volwassen te zijn in het geloof zal een Israëliet, ook al is hij van geboorte een Jood, zal hij nooit kunnen erven. Maar zal ook iemand uit de groep van de gemeente van rechtvaardigen ook niet erven. En zullen wij ook nooit erven. Is dat allemaal buiten de verlossing, hè, aan zich. Het gaat erom om samen, zoals hier staat in Efeze 1, samen onder dat ene hoofd, Jezus Christus, mede ingeschakeld te worden, straks als hij wederkomt, op aarde, in de hemel en in de hemel der hemel. Drie adopties. Die er dus mee te maken hebben met een erfdeel. Een erfdeel waarvan we ook mogen zeggen, dat zijn stuk voor stuk erfdelen die zich niet bevinden meer in de handen van God. Dat is ook iets wat mensen zich vaak moeten realiseren. Heel deze schepping bevindt zich niet meer in de handen van God. Wie is de God van deze kosmos? Driekeraai. Satan. De zon is ver doorgedrongen. Bijna allesomvattend. Schaars benauwend. Maar goed, God is tot deze tijd alleen nog maar bezig met het
zoeken van de enkeling in de wereldgeschiedenis, die enkele gelovigen en die hij voorbestemd heeft, gepredestineerd heeft, uitverkoren heeft, om straks om dat ene hoofd van Christus mede te werken. Het zij op aarde, het zij in de hemel, het zij in de hemel der hemelen. Adoptie. Het woord adoptie, oftewel huothesia, bestaat uit twee woorden, namelijk uit huos, zoon, en thesis of thea, thesia, dat betekent plaatsen, als zoon plaatsen, als zoon worden gesteld. Alleen de apostel Paulus gebruikt dit woord, huothesia. Het komt 5 keer voor, namelijk niet alleen hier in Efeze 1 vers 5, waar het betrekking heeft op ons, het lichaam van Christus, maar het komt ook voor in Romeinen, Romeinen 8, zoek maar op. Romeinen 8, vers 15. Waar het vertaald is door zoonschap. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Ja, dit wordt gezegd tot die gemeente van rechtvaardigen. Een heel Romeinenbrief gaat over de rechtvaardigmaking, en over de rechtvaardiging. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, als je in die tijd tot de Jezus Christus kwam en hem als Messias aanvaarde, en er was een hele groep uit Joden en Heidenen die dat deed, in de handelingen. Gij hebt dan niet een geest van slavernij ontvangen om opnieuw te vrezen. Dus als je tot geloof komt, dan hoef je niet te vrezen, maar dan heb je ontvangen de geest van het zoonschap. Als zoon te worden gesteld, als zoon te worden aangenomen. Staat ook voor, in vers 14, want al die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Hetzelfde als in de Efeze, alleen zijn deze zonen andere zonen, is ook een zoon, een van de 3 zonen van God. Maar betreft dus de zoon die een ander erfdeel straks in bezit neemt. Ook in vers 23 komt dat woord voor. Vers 23 van Romeinen 8. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, zegt Paulus in de handelingen. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Dat je als zoon wordt gesteld. En want er is volgens Paulus in de handelingen dat moment dat zoonschap er zal zijn, dan staat erachter de verlossing van ons lichaam. Ja, hij geloofde in die tijd, en dat was ook waar, dat als Christus weder zou komen, hij zou worden opgenomen in de lucht, en de Heere tegemoet zou gaan als hij wederkomt in de lucht. En dat hij verlost zou worden van zijn lichaam, en dat hij dit vergankelijke lichaam onvergankelijkheid zou aandoen. Vers 19, want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Heb je het weer? Als die zonen Gods gaan optreden, en daar wacht die schepping op, als Christus wederkomt, dan gaat Christus optreden samen met zijn zonen. Waar? Op aarde, in de hemel en de hemel der hemelen. Ieder in zijn eigen erfdeel. Niet alleen die groep hier in de handelingen hebben de adoptie tot zonen en hebben nu dan de geest van het zoonschap. Ook wij hebben de geest van het zoonschap. Jij hebt als het zoonschap als je als zoon wordt gesteld. Nu hebben we de geest van het zoonschap. En de Heilige Geest is ons als onderpand gegeven onze erfenis. We hebben de geest van het zoonschap. Dat is allemaal parallel. Voor al die zonen geldt wat dat betreft hetzelfde. Ze wachten allemaal op een erfdeel, wat in de toekomst ligt. Dat zit allemaal vast aan de wederkomst van Christus, het optreden van hem als hoofd. Maar ook in Romeinen 9 vinden we het woord huothesia, Romeinen 9 vers 4. Dan krijg je de hele opsomming aan het eind van de handelingen van de positie van Israël. En wat wordt dan over dat volk van Israël gezegd dat ze allemaal als privileges hebben? Staat in vers 4. Zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming, oftewel de adoptie, tot zonen. Zij zijn geadopteerd tot zoon. Dat kan je ook lezen hè, in Deuteronomium enzovoort in Exodus. Dat God dat ook zegt tegen het volk. Gij zijt mijn zoon. Ja, ze hebben de aanneming tot zonen. Tot zoonschap. Zijn gesteld. Zijn geadopteerd. Tot zoon. Zo zie je dus dat. In de Bijbel. Niet alleen over ons wordt gesproken. Dat wij een aanneming hebben tot zonen. En tot die gemeente van rechtvaardigen. Dat zij een aanneming tot zonen hebben. Maar dat dat ook geldt voor het volk van Israël. Dan gaan we nog naar Galaten. De eerste brief die Paulus schreef in de handelingen, die ook gaat, sterk gaat over rechtvaardiging. En eigenlijk parallel loopt aan Romeinen. Dan lezen we voor de laatste keer over die adoptie in Galaten 4, vers 5. Galaten 4, vers 5. Er staat het, die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept, Abba, Vader, gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Dat is meteen de erfenis prachtig. Dat komt er nu zo. Dit loopt helemaal parallel met Romeinen 8. Hè? En deze groep waarover gesproken wordt in Galaten, is ook dezelfde groep waar Paulus ook over spreekt in Romeinen 8. Het zijn dus vele heidenen die zaad zijn van Abraham. En die gezegend worden, hè, volgens Galaten 3, vers 7 tot en met 9, laten we dat nog maar eens een keer lezen, wordt verband. Galaten 3, vers 7 tot en met 9. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, en dat was dus in de handelingen, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Ja, niet natuurlijk, niet door afstamming, maar geestelijk. En de schrift die tevoren zag dat God de heiden uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Ja, niet het evangelie wat wij kennen. Niet dat geheimenis, maar wel het evangelie wat ligt in de Zoon. In de Heer Jezus Christus. Tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Zijn dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Dit is niet zijn aardse zaad, maar zijn hemelse zaad. Die betreft niet de aardse roeping van Israël, maar de hemelse roeping waar Abraham ook al reeds naar uitkeek. Die verband houdt met de hemelse stad in het aardse Jeruzalem, maar het hemelse Jeruzalem. En deze gelovigen, samen met vele Joden hoor, die ook in de handelingen tot geloof kwamen, zijn gerechtvaardigd en zijn dus het hemelse zaad, het geestelijke zaad van Abraham. Daarom zegt vers 26 van Galaten 3, over deze hele gemeente van rechtvaardigen, waar allen Abel toe behoorde. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus Jezus, of in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. En indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte, daar heb je het, erfgenamen. Als je zoon bent, dan ben je erfgenaam. Want gij zijt allen zonen van God. En dat wordt gezegd dus, er zijn geen Joden in die groep, geen Grieken in die groep, er wordt geen onderscheid in die gemeente rechtvaardigen gemaakt. Noach was helemaal geen Jood. Nee? Job was ook helemaal geen Jood. Maar die komen, al die mensen vind je wel allemaal terug, ook in de geloofsheldenrij. Zelfs een Abraham, toen hij rechtvaardig was, was hij nog geen Jood, want hij was nog ineens besneden. Een hele groep waar Paulus
die heel die groep die in de handelingen tot geloof komt, mee aansluit. Maar dat maakt niet ongedaan die aardse roeping van Israël om onder de volkeren straks te werken op aarde. Maar heeft te maken hier met de hemelse roeping waar Abraham al gehoor aan gaf. Ondanks dat hij ook al gehoor gegeven had aan die aardse roeping uit Ur der Chaldeeën. En dat hij ging naar het beloofde land Canaan, waar hij weigerde toch om echt te gaan wonen. Want hij woonde in tenten en keek uit naar een hemelse stad. Adoptie. We lezen hier steeds in al die teksten over een adoptie tot zonen. En steeds lezen we ook in die teksten dat het te maken heeft met een erfdeel. Dat is hier ook zo. En zij is genaamd de belofte erfgename. En in Galaten 4, vers 6, en dat gij zonen zijt, dat God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader, gij zijt niet meer slaaf, doch zoon, indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. We gaan dan maar terug naar Romeinen 8, ook daar lees je direct over het erfdeel, net zoals je dat in Efeze 1 we ook hebben gezien. Dan gaan we maar eens naar Romeinen 8. Romeinen 8. Dan lezen we in vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Zelfs als Galaten 4. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Want een kind erft van zijn vader. En dan ben je van wie erfgenaam? Dan ben je erfgenaam van God. En van wie nog meer? En je bent dan mede-erfgenamen van Christus. Dat is de situatie. En dat kan dus over iedere zoon, iedere geadopteerde zoon, van God worden gezegd. Dit is voor Israël zo, dat ze erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Dat is hier zo voor die gemeente van rechtvaardigen. En dat is ook voor ons zo. Alle drie geadopteerd. Alleen ieder krijgt een ander erfdeel. En ieder moet straks werken in Gods schepping op een andere plaats. Samen met Christus om onder alles onder één hoofd, onder één heerschappij samen te brengen. En de heerschappij van de zonde als ware te verwerven en uit de schepping langzamerhand uit te bannen. En heel die schepping krijgt uitvoerig de gelegenheid om de Heer Jezus Christus te leren kennen, om wedergeboren te worden, om leven, net zoals wij, te verwerven. Maar God is dus tot op vandaag de dag alleen maar bezig met het roepen van deze drie groepjes. Is hij de wereld aan het bekeren? Nee, dat is straks. Daarom als een evangelist zegt tegen u, er is straks een wereldcongres. En steeds hebben ze dat, hè, ergens in de wereld. Een wereldcongres om heel de wereld te bekeren. En er komen dan weet ik hoeveel tientallen, honderdtallen zendelingen en evangelisten bij elkaar. En dan ben je die Graham's hier op tv en noem maar op. En die gaan er vergaderen om zogenaamd de wereld te bekeren. Dan kan je rustig zeggen tegen haar, heel diep, dat hele congres. Jullie zijn helemaal gek, jongens. Jullie begrijpen niks van Gods plan. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar zo is het wel. Dat is de consequentie, moet je zeggen. Men kent Gods plan niet. En Gods plan gaat erover dat God alleen maar tot op de dag van vandaag, alleen maar op zoek is naar de enkeling. Zij mag je wel even realiseren. Maar moet je niet je verwachtingen zo gaan stellen, dat je zegt, nou, nu gaan wij toch zo evangeliseren, nou zal heel de wereld dat tot geloof komen. Nee, niks daarvan. Het is maar de enkeling. De enkeling wordt geroepen. En de massa is straks aan de beurt. Als Christus, als het ware, het hele geheimenis van Christus vervalt, en Christus zich openbaart, en wij allen, ieder op zijn eigen plekje, in Gods schepping, gaat werken. Goed, adoptie. We moeten toch nog wat meer weten over het woord adopteren. Het woord adoptie, zoals namelijk de Romeinen
En ook de Galatiërs dat hebben begrepen. Want pas dan ben je in staat om ook wat Paulus hier naar voren brengt, en wat hij dus exclusief alleen maar gebruikt, huiothesia, de aanneming tot het zoonschap, dan kunnen we begrijpen hoe de Romeinen en ook hoe de Galatiërs, hoe ze deze brief lazen, en ook de Efeziërs, hoe ze Efeze 1 lazen, dat allemaal hebben opgevat. Je hebt te maken met twee wetten. Je hebt te maken in die tijd met de Griekse wet op de adoptie. En je hebt te maken met de Romeinse wet op de adoptie. De Griekse wet keek meer naar dat je werd geadopteerd echt als zoon. Er lag meer de nadruk erop dat je waarachtig een zoon werd van iemand. Terwijl de Romeinse wet meer kijkt naar wat ook bij de Griekse wet maar aanwezig was, maar de Romeinse wet die legde daar meer dan nadruk op, namelijk naar de erfenis. Dat het gelijk die adoptieakte die werd opgesteld, dat het eigenlijk een testament was, een wilsbeschikking. En dat je dan ook als geadopteerde zoon ook direct ging erven. En dat je een erfdeel kreeg van je vader. We lezen hier in Romeinen 8. Lezen we dus dat deze Romeinen ontvangen hebben de geest van het zoonschap. En dat ze worden genoemd zonen Gods. En dat ze mogen roepen Abba Vader. En dat ze kinderen Gods zijn. En omdat ze kinderen Gods zijn, zijn ze ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. De adoptie in onze achterhoofd, dan zullen we ontdekken een aantal feiten. Namelijk, wij ontvangen nu alleen nog maar de geest van de adoptie. Wanneer vindt die adoptie, die aanneming tot zonen, het openbaar worden van de zonen, echt plaats? Nou, dat vindt pas plaats in de opstanding. Als Jezus Christus ook daadwerkelijk wederkomt en die zonen worden getoond aan alle schepselen. De geest van de adoptie ook wordt hier in Romeinen 8 tegenover de geest van slavernij geplaatst. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, zoals we eerder leefden onder de heerschappij van de zonde en je in feite bevreesd was, want het loon wat de zonde geeft is de dood. Hè? Maar het is niet dat je een geest meer van slavernij hebt, maar de geest van het zoonschap. En wat is die geest van het zoonschap? Nou, die geest van het zoonschap, dat betekent vrijheid, blijheid. Want die schepping weet het ook wel. Vers 20. Want een schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, en niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft. Het was zo toen Adam en Eva uit het paradijs werden gestuurd, dat heel die schepping door de wil van God, niet vrijwillig hoor, gingen ze eruit, aan de vruchteloosheid onderworpen werd. In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, hij staat de slavernij aan de vergankelijkheid, zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En die geest van het zoonschap, dat je geadopteerd bent als zoon, dat brengt met zich mee een vrijheid, een verlost zijn van zonde. Een verlost zijn ook van de angst voor de dood. Het deel hebben aan het leven. En de schepping die aan de vruchteloosheid is onderworpen, hè, die hoopt ook zelf bevrijd te worden van die slavernij aan de vergankelijkheid. En die hoopt ook deel te krijgen aan diezelfde vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ja, ondanks dat wij die vrijheid kennen in het geloof, dat we bevrijd zijn van de zonde, bevrijd zijn ook van het oordeel, dat we deel hebben gekregen aan leven, is het wel een geest. Wij hebben de geest van het zoonschap. Hadden we het zoonschap maar zelf, dan zouden we direct verlost zijn. Ook van dit aardse leven. En zouden we gelijk een verheerlijk lichaam hebben, gelijk aan het zijne. Maar zover is het nog niet. Daarom is het een zuchten. En daar moet je ook iets voor geloven en voor elkaar alles gaan voorstellen. Het is vaak een zucht, het is een volhouding. Daarom staat er ook in vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Maar dat is toekomst. Maar het is wel zo, als je in Gods weegschaal gaat kijken, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt als je de weegschaal gaat, de balans gaat opmaken op de weegschaal. Nou, dan weegt dat lijden niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want wij hebben de adoptie als zonen. En we zijn aangenomen door God als zonen. Dat lijden, daar maken wij ons vaak ons eigen lijden van. Nou, dat is niet ons eigen lijden hoor, want vers 7 die maakt wel duidelijk wat dat lijden is. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, immers indien wij delen in ons lijden, nee, niet ons lijden, indien wij delen in zijn lijden. En zijn hadden ze met een hoofdletter dan mogen schrijven. In het lijden van Christus. Is dat ook om te delen in zijn, weer hoofdletter, zijn verheerlijking. Wij delen straks in zijn heerlijkheid. Dat is de situatie. Dat moeten we meer beseffen. Zijn lijden. Zijn verheerlijking. We zijn dus als het ware alleen in het geloof, hè, dat we moed moeten houden in ons leven. En de apostel Paulus die spreekt hier die Romeinen ook, die gemeente van rechtvaardigen hier ook moed in. Hè, om vol te houden. Om over dat lijden steeds heen te zien. Om de hoop vast te houden. En net zo goed in Romeinen 8, daar staat dat de geest zelf, hè, ook met onuitsprekelijke verzuchtingen met ons mee pleit en voor ons bidt. Zo is het ook in ons leven dat die heilige geest die ons als een onderpand van onze erfenis al reeds is gegeven, dat Gods geest in ons mee pleit en ons mee bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, toch zit hier iets aan vast. Namelijk dat als wij weigeren te delen in zijn lijden, dat is de consequentie natuurlijk, dan zullen we ook niet delen in zijn verheerlijking. Dat heeft trouwens niks te maken, mensen gaan er altijd maar meteen maar behoudenis bij halen. Nou, dat heeft niks met behoud te maken of zo. Nee, dat heeft te maken waarmee? Dat heeft te maken met het erven. Met het gesteld worden als zonen. Er staat dus best wel wat op het spel voor gelovigen. Ja, de heerlijkheid van Christus staat op het spel. En vaak in het leven wat wij hier op aarde leven, nodigt Christus ons uit te delen in zijn smaadheid. En wat is dan delen in zijn smaadheid? Wat is dan? Nou, dat is strijden. Welke strijd? De goede strijd. Je kan ook de verkeerde strijd strijden in je leven. Je kan ook tegen alle onrecht in de wereld ingaan. En dat is ook wel een strijd. En daar is misschien wel niks mis mee. Als je tegen allerlei onrecht wat er in deze wereld is en wat mensen wordt aangedaan. En dat je daar tegen gaat demonstreren en dat je daarvoor inspant. Enzovoort, daar is niks mis mee hoor. Maar de Bijbel noemt dat niet de goede strijd. Wat is de goede strijd strijden? Dat is de geestelijke strijd strijden. Dus in de strijdperk gaan staan met het woord van God. En het woord van God verdedigen. En het woord van God uitdragen. En zijn woord uitdragen. En het andere bekendmaken. En zodra je dat doet en je over deze dingen gaat spreken,
en over die adoptie gaat spreken, en over roeping gaat spreken, dan vinden mensen het moeilijk worden. Zo is het toch vaak. Dan willen mensen niet helemaal geloven en helemaal volgen. Dat had Paulus ook. Paulus werd niet voor niets verlaten. Paulus had niet voor niets tegenstand. Hij maakte die roepingen bekend. Hij maakte die verschillende adopties bekend. En mensen gingen daar tegenin. In plaats van, want we laten wel wezen, het is toch prachtig. Waarom mensen dan opeens, ja, God geeft in zijn grote genade, hij verlost ons niet alleen. Maar we komen er dus achter dat God niet alleen ons verlost uit iets, maar dat God ons ook nog brengt in iets. En dat hij ons ook nog als erfgename notabene genoteerd heeft. In het testament, in een boekrol. Er zijn er mensen die zeggen, dat vind ik helemaal niet leuk. Waar is dat heen? Ik kan het nooit helemaal volgen. Ze reageren trouwens altijd anders als opeens er een rijke oom in Amerika komt overlijden. En ze worden bij een notaris gehaald en ze zijn opeens miljonair. Dan zeggen ze ook niet van dat wil ik niet. Geen hè? Maar als het in de schrift staat dat ze erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus, omdat zij kinderen God zijn, dan opeens dan is het zo moeilijk te volgen. Nee, het is niet moeilijk te volgen. Maar er zit wel een aspect aan, namelijk dat indien, dat is een alles, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. De consequentie is wel, indien je niet deelt in zijn lijden, indien je die smaadheid niet wil dragen. En laat ik het maar heel cru zeggen in mijn tijd, hè. Stel nou eens dat je voorganger bent. Je bent voorganger. En je kent opeens, daar gaan je ogen voor open, over wat eigenlijk verborgen een geheimenis in de schrift, maar wat door Paulus is geopenbaard over wie wij zijn, het lichaam van Christus, met al zijn zegeningen en aspecten er allemaal bij. En je weet het, maar ja, toch maar je mond. Ja, toch maar je mond. Want als je dat doet, ja, wie zal daar nou belangstelling voor hebben, joh? Ik kan veel beter wat anders verkondigen, wat de mensen graag willen horen. Dat gaat hem veel meer in. Maar deel je dan in zijn lijden als voorganger? Nee, dan deel je niet in zijn lijden. Ieder moet het natuurlijk voor zich weten. Laat ik het wel zeggen. Maar ik zie wel eens om mij heen, zie ik wel eens bepaalde evangelisten ook in deze tijd door 2003, dat ze opeens zeggen, nou, mijn portemonnee wordt anders veel te leeg. Ik spreek daar niet over. Dat zijn dan moeilijke keuzes voor in het leven. Je zal daar toch maar staan. U bent misschien timmerman op een bedrijf, of u zit op een fabriek, of u zit op kantoor. Maar als uw baan nou eens in het geding is, wat zou u dan doen? Delen in zijn lijden. En de een heeft een andere verantwoordelijkheid dan de ander. Maar ook wij allen, zoals we hier zitten, hebben een verantwoordelijkheid om erover te spreken. Met anderen, doen we dat? Gaan we dat geestelijke strijdperk in? Gaan we stand houden als Paulus? Ja, dat is wel eens moeilijk. Paulus zei zelf in Galaten daarover, want hij werd natuurlijk direct ook al in zijn tijd aangevallen. Ga eens maar naar Galaten 1. Galaten. Dan zegt hij in vers 10 van Galaten 1. Dan zegt hij, tracht ik thans mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Ja, wat zoeken wij nou? Gaan wij nou proberen het behagen van mensen te zoeken? Nee, zegt Paulus, dat moet je niet doen. Je moet geen mensen trachten te winnen of God of mensen trachten te behagen. Indien ik nog mensen trachten te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Het is niet naar de mens. En het is natuurlijk het evangelie, dat weten we wel, is niet naar de ongelovige mens. Maar laten we wel wezen, het is vaak ook niet naar de gelovige mens. Omdat God in zijn beschikkingen en in zijn evangelie vaak zijn gedachten gewoon hoger zijn dan de onze. En wij vaak, ja, toch ergens nog in onszelf, diep in onszelf, nog ergens zoiets hebben van, ja, maar ik zelf ben toch nog niet zo heel erg slecht. En zoveel genade hoeft God toch niet aan mij te geven. En toch is Gods grote genade laten juist zien dat het evangelie, wat hij hier openbaart, een rijkdom is van genade. Het is genade gestapeld op genade. En dat is de Bijbel is wat dat betreft een schatkamer waarin je allemaal genade ziet opgestapeld. Die rijkdom van genade wat je allemaal, al die geestelijke zegeningen die je allemaal je eigen mag maken. Maar goed, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. In Galaten 4, waar we al over lazen, over die erfenis en over die adoptie, lezen we in Galaten 4 vanaf vers 1, dan zegt hij, ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Ja. Als je jong bent in het geloof, wedergeboren bent, kind geworden bent in het geloof, ja, dan verschil je in feite in niets van een slaaf. Ook al ben je eigenaar van alles, ook al ben je erfgenaam van de Vader, erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn Vader tevoren bepaald was. En dat is het tijdstip dat God van tevoren bepaald heeft. Dat hij geeft heel ons leven ons de gelegenheid om te groeien in het geloof. We hebben nu de geest van het zoonschap. Het zoonschap zelf ligt voor ons in de toekomst. Ons erfdeel en het erven ligt in de toekomst, ligt vast in de zoon. En we staan onder voogdij en toezicht tot dat tijdstip. En dan gaat het erom, als wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Dus, als wij God laten werken in ons leven, toelaten dat hij mag inwerken in ons leven. En wij onze behoudenis verder uitwerken met vrezen en beven. Hè? Laten we dat er maar bij zeggen. En zo volwassen worden in het geloof. En het geestelijke strijdperk ook daadwerkelijk ingaan. Dan zullen we ook ongetwijfeld delen in zijn verheerlijking. En zullen wij ook erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus zijn. En zullen we ieder voor zich dat erfdeel binnengaan. Ja, in Galaten 6, daar wordt ons onder andere ook erop gewezen. Of is het Galaten 5, even kijken hoor. Dat denk ik nou opeens aan. Dat gaat over... Ja, dat is vers 21.
Het is me niet duidelijk wat je in het laatste bedoelt. Dat van Galaten 4. Als je onmondig bent. Maar wat je daarmee
bedoelt. Als je onmondig bent, als je kind, laat ik het dan maar zo zeggen. Als je. Je hebt bijvoorbeeld in de geschiedenis een tijd gehad. Ik geloof met. Met onze koningin Emma. Die als regentes optrad. Over Wilhelmina, omdat zij nog niet voldoende haar leeftijd had bereikt, nog niet volwassen was, om op de troon der Nederlanden te kunnen plaatsnemen. Blijf je onmondig, blijf je een baby in het geloof, zoals ook Paulus een beetje kritiek heeft op de Corinthiërs en ook op de Hebreeën, dat hij zegt, jullie zijn nog steeds onmondig, jullie zijn nog steeds baby's in het geloof, er is geen groei. Ja, aan een kind kan nooit erven. Ook al wil de vader misschien graag dat dat erfdeel geschonken wordt. De notaris kan nooit aan een kind dat geven. En we staan nu als het ware als kinderen Gods onder voogdij. onder voogdij van Gods geest. En Gods geest werkt aan ons, dat we volwassen zullen worden, en gezamenlijk ook volwassen zullen worden, in het geloof. Opdat wij straks volwassen zijn in het geloof, zullen kunnen erven. Maar daar is dus geloofsgroei voor nodig. Anders kan de Vader en de Zoon, de Heer Jezus Christus, ons nooit dat erfdeel wat voor ons bestemd is, en waar hij ons tevoren toe bestemde, in feite ons in de praktijk geven. En daar gaat het om. Daarom staat er bijvoorbeeld vers 19 van Galaten 5. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feetentwist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, rasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen binnengaan. Staat dat er? Nee, er staat dat die wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Je kan dus je erfenis in de waagschaal stellen. Je kan dus je troon, je kroon in de waagschaal stellen. Je kan dus de prijs van je roeping in de waagschaal stellen. En die prijs is de erfenis. Dat erfdeel waar je tevoren toe al bestemd bent. Waar je toe bent uitverkozen, uitverkoren. Daarom zegt Paulus op andere plaatsen: laat niemand u de prijs doen missen. Of Johannes in Openbaring, of Christus in Openbaring. Hè? Laat niemand uw kroon nemen. Het gaat om het erfdeel. En je zou dat erfdeel kunnen mislopen als niet die vrucht van de geest, zoals Paulus hier in Galaten laat zien, van liefde, blijdschap, vrede, moedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als die vrucht van de geest, die vrucht van het nieuwe leven, in de praktijk er helemaal niet is. En we blijven maar als onwijze wandelen. En we bevestigen onze roeping niet. En er komt alleen nog maar aan de buitenkant allerlei zaken naar voren die we net hebben opgelezen. Allemaal werken van het vlees. Dan is dat in de praktijk, zegt Paulus, nou in de praktijk klopt dat niet. Je moet ook waardig wandelen de roeping waarmee je geroepen bent. Als je eenmaal beseft wie je bent, daar gaat het om. Dan zou je overeenkomstig je adoptie, dat je zoon bent van God, dat je erfgenaam bent van God en mede-erfgenaam van Christus, dat is een geweldige positie. Dan zou je waardig die roeping gaan wandelen. En ik hoop ook dat ondanks het misschien nieuw is, die hele adoptie, tot zoonschap, dat we vandaag, als we hier weer weggaan, aan het einde van de dag, dat we eens goed over onszelf hebben nagedacht. En we zeggen, ja, maar de Bijbel zegt wel dat ik geadopteerd ben tot zoon. De Bijbel zegt wel dat ik erfgenaam ben van God. Dat is nogal wat. Dat hij me als een zoon wil stellen. Dat straks er een openbaring is van de zonen Gods, waar heel de schepping met rijkhalsend verlangen op wacht. Dat is nogal een positie. Ik ben er niet alleen voor verlost van de zonde. En ik heb niet alleen deel aan eeuwig leven, maar ik heb ook nog deel aan een geweldige positie in Christus, waar hij mij voor verkiezen wil. En er staat er in mijn leven nog heel wat op spel. Dus laat ik nou beseffen wie ik ben. Dat ik als verloste hier sta. En dat ik in die geest van het zoonschap ook echt ga wandelen. En dat ik Christus meer in mijn leven toelaat en meer laat werken. En dat ik meer over mijn leven schrijf, gij geheel anders. Want ik ben helemaal anders. Ik ben een uitverkorene. En dat ik zo tegen mezelf leer aankijken. Niet omdat ik het allemaal gepresteerd heb. Nee, omdat God in zijn rijkdom van genade je dat allemaal schenkt. En door het geloof dat mag omarmen. Goed, nog een klein begin dan over hoe de Galatiërs en ook Efeziërs en ook die Romeinen in hun tijd tegen die adoptie aankeken. De geadopteerde zoon, die werd eigenaar van al het bezit. En het bezit van iemand kon overgaan op iemand die qua geboorte helemaal buiten de familie stond, maar die door zijn adoptie wel het bezit van die vader ging erven. De adoptie was in deze Romeinse tijd een soort wilsbeschikking. Een testament werd opgemaakt. En dat testament werd ook verzegeld met 7 zegels. Het was een boekrol. En die boekrol werd met 7 getuigen, die moesten vervolgens het recht, moesten die daarbij aanwezig zijn. En wat dat betreft loopt ook Openbaring, waar je die boekrol met die 7 zegels verzegeld ziet, loopt ook parallel met hoe het in de praktijk, in het leven van alle dag in die tijd toeging. Namelijk als je iemand wilde adopteren, dan werd het geschreven in het testament in een boekrol. En werd die boekrol met 7 zegels verzegeld. Iedere getuige drukte zijn zegel erop. Dat houdt dus in, om die parallel maar te trekken, dat dus zeer vermoedelijk dit niet maar zomaar beelden zijn, illustraties zijn, maar dat zeer waarschijnlijk in den beginne er een situatie is geweest dat daar een boekrol, een testament, een wilsbeschikking door God is opgesteld en dat daar dus 7 getuigen waren die daarbij aanwezig waren en die boekrol hebben verzegeld en die hun zegel erop hebben gedrukt. Een van die 7 getuigen die daarbij was Gods geest, was de Heilige Geest. Want wat is de situatie? Ga nog maar eens naar Romeinen 8. En dat zou de Romeinen gelijk begrijpen, wij niet omdat wij die situatie niet kennen. Maar in Romeinen 8, vers 15, dat hebben we al gelezen. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Wat is die situatie namelijk? Stel, iemand overlijdt. En in die tijd, in de Romeinse tijd, staat er opeens bij de rechtbank een man en die beweert: ik ben als zoon geadopteerd ooit door die vader. En stel ook dat er een boekrol is met 7 zegels en die wordt verbroken. En de notaris of de rechter die rolt dat uit en die leest dat voor, die kijkt dat. Ja, dat kon nooit in die tijd zomaar die erfenis die daar beschreven stond van degene die was overleden zomaar uitgereikt worden aan die man die beweerde van: ik ben een geadopteerde zoon. Nee, er moest ook altijd één van de 7 getuigen moest dan bij de rechtbank komen en moest dan onder ede verklaren dat hij erbij aanwezig was, dat die zoon die daar staat, die man die beweerde dat hij geadopteerd is, dat hij waarachtig geadopteerd is en dat hij zelf ook de akte heeft verzegeld met zijn zegel. Het woord getuigen ook van vers 16 hier, dat is een heel ongewoon woord in het Nieuwe Testament voor getuigen. Het woord wat getuigen hier is in feite een getuige wat geen weerwoord heeft. Het getuigen voor een rechtbank. Het is ook het woord, dat woord getuigen wat hier wordt gebruikt in het Grieks, komt ook voor in Romeinen 2, waar er sprake van is van het geweten in de mens. Dat het geweten getuigt in de mens. En het geweten ergens in de mens kan zijn stem verheffen. En ja, je kan wel tegen dat geweten ingaan en dat geweten de mond snoeren, maar dat geweten, dat spreekt dan de waarheid, de absolute waarheid. Daar wordt ook datzelfde woord, wat verder in het Nieuwe Testament bijna niet voorkomt, gebruikt. Dat geweten getuigt tegen je. En zo hier is het ook als het ware een een situatie dat een testament hier, een wilsbeschikking en een adoptieakte, wordt geopend en daar is de Heilige Geest, Gods Geest, en die getuigt, die legt onder ede een verklaring af, die getuigt met onze geest, die getuigt met ons, dat wij waarachtig kinderen God zijn. Dat hij erbij was, dat God ons adopteerde. Dat is de situatie. Daarom, als je meer van de hele adoptie en hoe het daartoe ging in de Romeinse tijd afweet, begrijp je meer, zoals de Romeinen, toen ze die brief lazen, en hoe dit gedeelte lazen, dat ze dachten, hé, ik denk dat het hart bijna stilstond van verbazing, toen ze lazen dat zij hebben ontvangen niet een geest meer van slavernij, maar een geest van het zoonschap, dat ze God roepen Abba, Abba Vader, eerst in het Hebreeuws Abba en daarna in het Grieks Vader, zowel voor de Jood in die gemeente als voor de heiden in die gemeente, Abba Vader, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Ja, dat zijn geweldige dingen. En ik hoop dat we vanmiddag nog tijd krijgen om verder op die hele handelwijze rondom dat adopteren, hoe een Romeins vader dat deed, hè, daarvan zullen leren. En dat we daardoor meer al die teksten begrijpen die over de aanneming gaan tot zoning. En dan zullen we nog wel zien hoe dat gaat ten aanzien van Israël, ten aanzien van die gemeente van rechtvaardigen en het lichaam van Christus. En zullen we verder vanmiddag proberen ook nog te laten zien dat wat er geschiet op het moment dat die zonen straks openbaar zullen worden in de schepping. En als iedere zoon zijn erfdeel zal gaan binnengaan, wat daar allemaal aan vastzit en wat er dan allemaal staat te geschieden. En dan gaan we ook meer begrijpen van Gods plan, Gods voornemen ter ede. Want daar zijn we mee bezig in het kader van die studie over de eindbestemming van de mens. Maar goed, daar gaan we vanmiddag over verder. Dan gaan we verder met de adoptie. En ik hoop dat u vanmorgen heeft gezien hoe enorm zegenrijk eigenlijk de Heere God is. Dat hij ons mensen, wij die van nature eigenlijk in de schepping het laagste schepsel eigenlijk zijn. En nog in de zonde gevallen ook. Dat God in zijn grote genade ons niet alleen verlost, maar het van de laatste plaats eigenlijk op de hoogste neerzet. En de mens eigenlijk gebruikt om aan al zijn schepselen in heel Gods schepping te tonen hoe geweldig groot Gods liefde en genade en barmhartigheid is. En ja, wij zijn Gods voorwerp, zou je kunnen zeggen, van zijn liefde. Hij heeft, en ik weet geen eens waarom, want wij kunnen daar nooit een motief bij bedenken. Onze liefde heeft altijd een motief, hè, dat ik met mijn vrouw ben getrouwd, is natuurlijk omdat ik haar het mooiste meisje van heel de wereld vroeger vond, of niet? Ja, ze wist het toch. Ja. Hoe moet ik dat nou weer goed maken? Ze is nog steeds de knapste en ik zou het zo weer allemaal overdoen. En nou is een vrouw, precies, u helpt, dank u wel. Ja. Maar in ieder geval, het is toch iets dat je zegt van ja, wij mensen hebben altijd wel een of ander motief voor liefde. Maar van Gods wegen is daar eigenlijk, als we naar onszelf kijken, naar de mens kijken, geen motief. En toch, Gods liefde is daar onherroepelijk. En hij bewijst zijn liefde in het geven van zijn zoon. En dat is verschrikkelijk moois. En ik moet u wel zeggen, toen mijn ogen open gingen vroeger voor Gods liefde, dat ik de Heer Jezus Christus heel jong als mijn verlosser heb leren kennen en toen ik de Heer Jezus ben gaan volgen, toen dacht ik dat Gods liefde alleen maar betrof ten aanzien van mij, dat zijn zoon mij verloste van de zonde en dat ik vrijgemaakt was enzovoort en dat ik een heerlijke toekomst had later in de hemel. Verder reikte mijn kennis van Gods plan helemaal niet. Maar toch, als je dan door de jaren heen groeit in het geloof en meer van de Bijbel leert verstaan,
dan verbaast je er vaak over dat Gods liefde nog veel groter is. En dat wordt dus uitgedrukt in al die geestelijke zegeningen. Bijvoorbeeld zo'n zegening is dat wij aangenomen zijn in de geliefde, geadopteerd zijn als zonen. En vaak lees je daar zomaar overheen. Dan wordt er helaas, vind ik dan, eigenlijk veel te weinig over gesproken. En weten veel te weinig gelovigen eigenlijk van die adoptie af. Maar als je daarin verdiept en je dat allemaal leest, dan verbaas je je en dan verbaas je je ook over hoe verstrekkend Gods liefde is. En dat het goddelijke principe zie je dan in werking, zoals eigenlijk bij de Joden, want dat is altijd zo illustratief het geval is. Hè, dan heb je vaak een voorstelling van was in de Bijbel, dan heb je een maaltijd. Hè, en wat deed altijd de gastheer? De gastheer, dat zie je dan in de Bijbel, die gaat altijd staan op als het feest aan de gang is. Neemt de laagste, die daar helemaal achterin zit, de minste. En God verkiest altijd de minste. En wat doet de gastheer bij een Joods feestmaal? Hij loopt erachter. Hij neemt degene die eigenlijk onbetekenend is. Want die zit er allemaal vooraan. Die zit allemaal bij hem. Maar hij gaat naar de laagste plaats. En hij nodigt die uit om te zitten aan zijn rechterhand. En dat is wat God doet met de mens. Dat is wat God doet met ons. Wij zijn de laagste in Gods schepping. En in zijn grote liefde is hij helemaal afgedaald, zou je kunnen zeggen. Heeft hij zijn leven gegeven. Heeft hij zijn bloed gegeven en hij nodigt ons uit liefde om daar te zitten in Christus aan Gods rechterhand. De Bijbel zegt wat in geen mensenhart is opgekomen en opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En is dat waar of niet? Nou, dat is waar. Dat gaat boven bidden, boven denken uit wat God bereid heeft voor zijn kinderen. En als je daarin verdiept, dan word je heel stil en een zeg je, ja, dat is genade, dat is rijkdom van genade. En uit die rijkdom moeten we wat meer gaan leven. Dat moeten we ons meer eigen maken. En ik weet wel, dat is moeilijk als je maandag weer op je werk zit. Of als je huisvrouw bent, is dat dan weer voor het reilen en zeilen thuis. En voor het hele gezin en de familie. Dan begrijp ik wel, dan is je dat moeilijk voor te stellen. Maar daar moeten we uit leren leven. Dat moeten we ons eigen maken. Dat moeten we ons meer inprenten. Maar goed, nu genoeg erover. We gaan verder met de adoptie, die zo mooi is. Ik wil met u lezen iets uit Galaten 3. Als opstapje. Galaten 3. Galaten 3, vers 15. Waar Paulus zegt, Galaten 3, vers 15. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs het testament van een mens dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud, aan uw zaad. Dat wil zeggen aan Christus. Paulus spreekt hier op menselijke wijze. Op eenvoudige wijze dus. Zodat we het allemaal kunnen begrijpen. En hij spreekt hier over het voorbeeld van een testament van een mens. Nou, een adoptieakte is een testament. Was in feite, als je adopteerde, dan stelde je in feite je testament op. En je moest dus wel drie keer nadenken in die tijd om je testamentje te maken. Want dan staat erachter hoe gold dat in die tijd. Niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Je kon ook niet laten zeggen, dat kan tegenwoordig wel, hè. Dan ga je naar de notaris en zeg je de notaris, joh, ik heb 10 jaar geleden een testament opgemaakt, maar ik wil er iets in veranderen. Nou, als je in de Romeinse tijd dan bij de notaris kwam, dan zei de notaris, sorry, maar het testament is opgemaakt. Het testament is verzegeld met 7 zegels. Het is onherroepelijk. Dan had je maar beter moeten nadenken. Hè? Ja, maar die geadopteerde zoon van mij, die is aan de drugs verslaafd en ik wil hem schrappen uit mijn testament. Nee, niks ervan. Staat in het testament. Dat vind ik wel mooi, in die tijd, hè. Dus eigenlijk deze tijd ook wel eens moeten, hè. Dan zijn vaak in mijn eigen familie, heb ik meegemaakt, hoor. Oud-tante van me. Met veel geld.
En een Nichi, wat deed dat Nichi? 2 jaar voor de dood ging opeens elke dag bij de schoonmaker. Het testamentje werd veranderd en zij heeft alles gehoord. Wij staan er al naast. Iedere familie heeft al zo'n verhaal niet meer. Maar dat kon gelukkig in die tijd niet. En gelukkig, zou ik aan zeggen, is dat een voorbeeld van de adoptie, de wilsbeschikking, die boekrol die God heeft opgesteld in de beginnen, voor de grondlegging der wereld. Dat is ook onherroepelijk. De roeping van Israël is onberouwelijk. En die geadopteerde zonen, gelukkig maar hoe ze zich ook gedragen, zijn in feite onherroepelijk. En God zal er alles aan doen om die geadopteerde zonen die beschreven staan, om die ook daadwerkelijk te laten erven. Laten we komen daarop terug. Zoon, erfgenaam. Het zijn eigenlijk 2 synoniemen van elkaar. Ze zijn eigenlijk uitwisselbaar aan elkaar. De adoptie, zoonschap, dat dus altijd wil zeggen als je zonen, het woord zoon of zonen in de Bijbel tekst. Continu kan je in al die tekst plaatsen, of je nou over Israël leest, of over die gemeente eerstgeborenen, of over het lichaam van Christus. Die erfenis, die zit steeds vast aan wie? Aan de ware zoon van God, die erft. Wie is dat? Dat is Christus. Daarom begint hier Paulus ook hiermee. Nu, werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden. Het volk van Israël, het aardse zaad van Abraham. En die gemeente van rechtvaardigen, dat hemelse zaad van Abraham. Nee, het zijn geen zaden. In het meervoud, maar in het enkelvoud aan uw zaad. Dat wil zeggen, hij verklaart het ook, aan Christus. Het is steeds dat al die adopties geschieden zijn aangenomen in de geliefde, zegt Efeze 1. In Christus, het zit vast in Christus. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening in het bovenhemelse. Niet punt, maar dan staat erachter in Christus. Dus alles zit vast aan Christus, in Christus. Het is in hem, in onszelf, dat we het erven. Die hele erfenis zit vast in feite aan de zoon. Het woord hier wat hier staat voor testament, wat dus als een illustratie wordt gebruikt, zodat iedereen het begrijpen kan, dat is het Griekse woord diatheken. Diatheken. En het was dus onherroepelijk. Nou moet u weten dat de rechtspositie, dat is misschien raar om te zeggen, maar de rechtspositie van een echte zoon was slechter dan van een geadopteerde zoon volgens de Romeinse wet. Dan zegt u zeggen, hè? Nou, stel eens dat u zelf zonen heeft. En dat die zonen, die zonen laten, u stelt een testament op en u laat uw zonen erven. Maar u hebt daarnaast ook nog een geadopteerde zoon. Die adopteert en in die adoptieakte eigenlijk dus een testament is, eigenlijk dus de erfenis ingeregeld wordt, en die schrijft u daar ook in. Maar een geadopteerde zoon, zijn rechten waren zo sterk, dat je een geadopteerde zoon, als je die eenmaal geadopteerd had, dan had je dus in feite een testament opgemaakt. Dan kon je later zomaar niet van die geadopteerde zoon af. Je kon hem niet schrappen uit je testament. Terwijl een echte zoon, en hier zit vanmiddag ook een echte zoon van mij, David, zolang is al ik als Romeins vader, mijn eigen zoon, David, nog niet beschreven had in het testament, kon ik hem eigenlijk helemaal overslaan. Maar had ik eenmaal een zoon geadopteerd en zei, kijk, daar zit mijn geadopteerde zoon, dan was die geadopteerde zoon, die was al reeds beschreven in het testament. En dat testament was eigenlijk onherroepelijk. Niemand kon er wat aan veranderen of kon er iets aan toevoegen of afdoen. Begrijpt u dan? Daar is de positie van een natuurlijke zoon. die nog niet beschreven is in zijn, het testament van zijn vader, is eigenlijk veel zwakker, volgens de Romeinse wet, dan een zoon die helemaal geen kind van die vader is, maar die geadopteerd wordt en dus meteen beschreven staat in een akte, in een rechtsgeldige akte, in een adoptieakte, wat een testament is. Want hij was als zoon gesteld. En dat hield dus in feite in, hij was geplaatst als zoon. Je zult dus zeggen, ja, maar hoe kan dat dan volgens jou? Nou, er zit wel een redenering achter bij de Romeinen. Maar stel, ik krijg een aantal zonen. En ik ben vader over die zonen. Ja, maar ja, ik weet van tevoren helemaal niet, als die zonen uit mij geboren worden, hoe die zonen zich zullen ontpoppen later als ze volwassen zijn. Ja, sorry dat ik zeg, misschien kan ik wel een zoon krijgen wat een heel vervelend zoontje is. Die helemaal eigenlijk mij niet zo bevalt. Daar moet ik nog drie dubbel nadenken als vader, als Romeins vader. Of ik die zoon wel beschrijf als zoon in mijn testament. Of dat ik denk, nou dat is toch een waardeloze kerel. Weet je wat ik ermee doe? Ik verkoop hem als slaaf. Kon dat? Ja, dat kon. Dan bracht hij nog een beetje geld op die waar. Ja. Dat klinkt ons raar in de oren, maar een Romeins vader... En tegenwoordig zeggen ze wel eens over vaders dat ze autoritair zijn. Nou, als je een autoritaire vader wilde hebben, moest je het moeten. Maar eens kijk in het Romeinse recht naar de Romeinse vader, want die had pas autoriteit. Die had pas gezag. Die kon zijn zoon laten geestelen als het er niet beviel. Als hij iets op zijn kerfstok had. Nou, dan kon die Romeinse vader optreden hoor. Hij kon hem niet alleen niet beschrijven in zijn testament, maar hij kon hem inderdaad ook nog zelfs verkopen als slaaf. Daarom staat er hier in Galaten 4, vers 1, dat wel laatst. Ik bedoel dit, Galaten 4, vers 1. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Ja, in principe, maar hij moet wel beschreven worden in het testament. Als hij nog niet in dat testament als zoon is opgeschreven, ja, dan verschilt hij in niets van een slaaf. Kan hij als een slaaf worden verkocht. Dat is wel een hele bijzondere. Ja, waarom was het nou zo dat zo'n geadopteerde zoon zoveel rechtsgelding had? Nou, voordat jij een zoon adopteerde, kon jij die man, die jonge man, lange tijd natuurlijk in zijn leven gadeslaan. En kon je vanuit allerlei kanten beoordelen of je hem wel eigenlijk die positie kon toevertrouwen later dat hij over al jouw bezit en gezin, dat je heel rijk bent en dat je een heel groot bedrijf hebt en dat je allemaal landerijen hebt, dat moet allemaal onder toezicht, dat moet beheerd worden, daar moet je directeur over worden, daar denk je dan over na. Dat is niet zomaar iets, er moet iemand zijn die dat kan. Dus dan kijk je naar zijn kwaliteiten. Zo kijkt de Heer nu ook naar ons hoor. Hij kijkt naar onze geestelijke kwaliteiten. Want hij heeft nogal wat met ons voor, nietwaar? En dat is niet mis. Waar hij ons voor verkozen heeft. Als je erfgenaam bent van God en eigenlijk erfgenaam bent, dus van heel deze schepping, dan staat er nogal wat met je te gebeuren. Als je samen met Christus zal moeten samenwerken om alles onder dat ene hoofd in de toekomende aionen samen te vatten en te brengen. Zodat God uiteindelijk kan zijn alles en in allen. Daar is nog wel wat voor nodig, nietwaar? Nou, zo is God dus met ons bezig. Zo is die Romeinse vader dus ook met zo'n geadopteerde zoon, die hij wil adopteren, bezig. En de Romeinse wet zegt gewoon, vader, Romeins vader, je hebt lange tijd gewikt en gewogen, je weet wat voor vlees je in de kuip hebt, dat is niet een eigen zoon, dan moet je waarvan afwachten wat voor een soort zoon dat is, en of die wel die kwaliteiten hebt om dat bezit van jou helemaal te runnen later, maar die geadopteerde zoon, die heb je jaren gevolgd en die heb je uiteindelijk verkozen, heb je neergeschreven in een testament en nu wil je zeggen dat die niet meer deugt. Daar had je eerder over moeten nadenken. Dat staat bij wet vast en dat is onherroepelijk. Dus ja, dat is iets blijven hangen. Van die wet van de neden en de verzen, die was ook onherroepelijk. Ja, de geadopteerde zoon, dat moeten we goed begrijpen, die werd een lid van de familie. En hij kreeg alle privileges van de filius familias. Hij werd een echte zoon van de familie. Op deze wijze vond ook in het keizerrijk, het Romeinse keizerrijk, de opeenvolging van de Caesars plaats. Nooit is die opeenvolging van de Caesars gegaan van vader op zoon. Als je dat wel eens op tv hebt gezien in die serie, bijvoorbeeld die er vroeger is geweest van Ik, Claudius. Dan heeft u misschien als je die serie al eens gezien hebt, of wel eens andere films over die tijd gezien hebt. Dan zie je ook dat in die opeenvolging van de Romeinse keizers, dat wel overging van vader op zoon, maar het ging steeds over van een vader op een geadopteerde zoon. Die keizer, die keek dus steeds om hem heen, of die een geschikt iemand vond die na hem keizer kon worden. En dan werd hij aan de keizerlijke familie toegevoegd, want dan werd hij door die keizer geadopteerd. Bijvoorbeeld keizer Augustus, je kent hem wel. In de tijd van de geboorte van Christus wordt hij genoemd. En bij de kersttijd hebben we het altijd over Augustus. Nou, die keizer Augustus, weet u wie hij opvolgde? Hij volgde Julius Caesar op. Maar hij was wel de achterneef van Julius Caesar. Maar hij was door Julius Caesar geadopteerd als zoon. Bijvoorbeeld Tiberius had geen enkele relatie tot zijn voorganger, maar werd ook weer geadopteerd. Bijvoorbeeld Nero, keizer Nero, was weer een achterneef van Claudius. Maar hij was ook weer door Claudius geadopteerd tot zoon. Natuurlijk werd er niet alleen gekeken naar de kwaliteiten, maar dat was ook een heel gekonkel en gedoe. Als je die geschiedenis van die keizerlijke familie nagaat, dat was één drama. Want de een stak de ander overhoop. Er was allemaal moord en vergif en echtscheiding en overspel en toestanden en moordpartijen. Van even jou daar, omdat ze allemaal zaten te spinzen om ook keizer te worden. Dat kunt u zich misschien wel herinneren. Niet veel familieleden van zo'n keizerlijke familie overleefde vaak het. Want de ene moordpartij vind je er naar de andere. Maar je vindt wel in die opeenvolging van de keizers, dat dus door adoptie de volgende keizer weer een zoon werd van de vorige. Ja, de vader onder de Romeinse wet had dus absolute macht over zijn familie. Ja mannen, dat is tegenwoordig voor ons wel anders gesteld. Ja. Hij had nogal wat rechten, hè? Als de patria potestas. Zijn zoon, hè, was in feite zijn bezit. Hij heerste echt over zijn kinderen en ze stonden op dezelfde positie als zijn slaven. De wet van de 12 tafelen, die schreef voor dat als de vader zijn testament opmaakte, dat hij dan 3 maal zijn zoon moest kopen. En niet alleen moest hij die zoon dan 3 keer kopen, en dat was een hele officiële ceremonie aangeweid, maar hij kon ook maximaal, en dan mag u raaien hoeveel zonen mocht een vader maximaal adopteren en daaronder zijn erfenis verdelen? Dat waren er maximaal, u raadt al, 3. Ja, dat was wel wonderlijk, hè? God adopteerde 3 zonen en volgens Romeinse recht mocht een patria potestas ook maar totaal maximaal 3 zonen adopteren. Je ziet hoe prachtig. Daarom als hij hier zegt, broeders, ik spreek op menselijke wijze, en heb je dat over een testament en diatheken. Nou, elke Romein, en ook in Galaten, iedereen in de Romeinse wereld wist meteen waar Paulus het over had. Het was een alledaags voorbeeld, wat hij gebruikte hier. Verder schreef de wet ook voor dat je minstens 18 jaar moest zijn om te worden geadopteerd. Je moest dus volwassen zijn. En het moest ook zijn dat je niet ouder mocht zijn dan degene die jou adopteerde. Het zou wel echt raar wezen als iemand een zoon zou adopteren, bijvoorbeeld die in werkelijkheid precies de rollen andersom hadden kunnen wezen, die veel ouder is. En
En die dus zijn vader eigenlijk had kunnen wezen. Dus je mocht niet iemand adopteren die veel ouder dan wat je was. Er moest ook een maximaal leeftijdsverschil tussen zitten van 18 jaar. De adoptie had 4 gevolgen. Verandering van familie. Je ging over van het ene geslacht naar het andere geslacht. En dat is met u ook gebeurd. En met mij ook. Want tot wiens geslacht behoorden wij? Wij behoorden tot het geslacht van ene Adam. Daar zijn we uitgeboren. Ja? Maar we behoren niet meer tot het geslacht van Adam, de eerste mens. We behoren tot het geslacht van de tweede Adam, Jezus Christus. We zijn dus van familie, zijn wij totaal overgegaan. Net als degene die geadopteerd werd onder de Romeinse wet. Verder was het niet alleen een verandering van familie, maar het was ook zelfs een verandering van naam. De geadopteerde verwierf een nieuwe naam, daarom staat echt ook de Heer Jezus in die brieven aan Klein-Azië, die zeven gemeente Klein-Azië, ik zal u een nieuwe naam geven. Je ontving ook onder het Romeins recht dan een nieuwe naam. Je ontving namelijk de naam van je vader, je nieuwe vader. Je eigen naam werd ook gewijzigd door een toevoeging aan het einde van je naam, namelijk het woord Ianus. Ianus, dat werd eraan toegevoegd. Bijvoorbeeld Julius Caesar, die heeft onder andere geadopteerd Caius Octavius. En dan mag u raden hoe die langer, later door het leven ging, niet meer als Caius Octavius, maar als Caius, en dan de naam van zijn vader, Julius Caesar, en zijn eigen naam was veranderd, dat was Octavius, het werd Octavianus. En aan het Ianus, aan het eind van zo'n naam, kan je alles herkennen dat het dus een geadopteerde zoon is. En moet je maar eens kijken, in heel die, bij al die keizers, hoe vaak bij die keizers, daar Dominicianus, ik noem er maar eens weer eens eentje, waar allemaal Ianus aan wordt toe, allemaal stuk voor stuk voor stuk geadopteerde zonen. En uit de uitgang van de naam kan je dus herkennen dat ze geadopteerd zijn. Verandering van familie, verandering van naam, ook verandering van huis. Je bleef niet meer wonen in het huis van je vader, maar je ging voortaan wonen in het huis van je vader die je had geadopteerd. En verder ontving je daar in dat huis alle privileges die aan dat zoonschap verbonden waren. Je verloor aan de ene kant alle privileges die aan je oude vader, je natuurlijke vader, vastzaten. Nou, in ons geval is dat nog goed ook. Want we zijn geboren uit Adam. Nou, wat heeft Adam nagelaten? Nou, die erfenis die kan die houden, zou je als kunnen zeggen. Want dat is alleen maar zonde en dood. Of niet? Ja, dat is alleen maar de heerschappij van de zonde. En het gevolg van de zonde, de dood. Nou, dat laten we achter. Maar we krijgen de privileges van het zoonschap. Eigenlijk tot wie we behoren. We behoren tot Christus. En in hem ontvangen we dat zoonschap. En in hem ontvangen we al die rechten, al die geestelijke zegeningen. Die verbonden in ons geval dan zijn met de hemelse gewesten. Met het erfdeel van Christus wat hij met ons deelt, wat hij aan ons schenkt. Als de vader stierf, als de koper stierf, en wie heeft ons gekocht? Christus heeft ons gekocht. Hoe? Met zijn bloed. Met zijn kostbaar dierbaar bloed. Als de koper stierf, en is de koper, onze losser, is die gestorven? Is gestorven. Toch kan de geadopteerde zoon nooit eerder zijn erfenis opeisen dan dat een van de getuigen verklaart dat je dus waarachtig die geadopteerde zoon bent. Christus is gestorven, 2000 jaar terug. Is Christus voor ons gestorven. Hij heeft ons gekocht, hij heeft ons betaald. Eigenlijk kan dat testament worden geopend. Maar het testament kan niet eerder worden geopend dan dat een van de getuigen verklaart dat je waarachtig als zoon bent geadopteerd. Maar zijn wij eigenlijk in staat om die akte die in de hand van de Vader is, om die van de Vader aan te nemen en die te openen? Nee, want wij zijn wel geadopteerd, maar waar zit onze adoptie in vast? In wie? In Christus. Wie kan alleen, wie is aan de ene kant, dat is het wonderlijke, wie is aan de ene kant de erflater? Christus. En wie is de erfgenaam aan de andere kant? Van Christus. Hij is de erflater, zou je kunnen zeggen, van de oude schepping, maar hij is de erfgenaam van de nieuwe schepping. Hij is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Hij erft. En het is ook hij die staat, een lam, staande als geslacht, die akte in ontvangst neemt, de zeven zegels verbreekt en de akte straks in zijn wederkomst opent en laat gelden. Paulus spreekt dus over zoonschap. Dat is het kenmerk van het onderwijs van de apostel Paulus. En als je het over zoonschap leest, gaat het steeds over privileges, over een erfdeel. En overeenkomstig, die privileges, overeenkomstig dat zoonschap waardig wandelen. In deze tijd hebben we niet alleen de bediening van de apostel Paulus, die over het geheimenis spreekt en over deze zaken spreekt, ten aanzien van het lichaam van Christus. Maar hebben we ook nog het onderwijs van wie? Het onderwijs van de apostel Johannes. En wat is de positie? Over welke positie spreekt steeds Johannes in tegenstelling met Paulus? Paulus heeft het steeds over het zoonschap. Johannes heeft het steeds over het kindschap. En het kindschap houdt er veel meer de gedachte in van gemeenschap. Van afhankelijk zijn. Maar de Vader spreekt over een tedere relatie tussen de Vader en het kind. Maar toch is van belang dat er een groei ontstaat. Van het kindschap naar het zoonschap. Over die hele adoptie enzovoort moet je ook niet gaan spreken. Ik zou zeggen met mensen in de wereld, dit is geen boodschap voor mensen in de wereld. Waar is dit een boodschap voor? Het is een boodschap voor gelovigen. Johannes daarentegen heeft een boodschap voor de wereld. Al zijn lief heeft God de wereld gehad. Hij heeft het over de wereld. Christus is het licht der wereld. Hij heeft het steeds over de wereld. Zie je, lam God, dat de zonde van deze wereld wegneemt. Hij heeft het over de wereld. Hij heeft een boodschap voor de wereld. En zijn prediking leidt tot wedergeboorte, tot het kindschap Gods. En de apostel Paulus spreekt daarna juist de gelovige kinderen aan over wat God verder voor hun en voor hen heeft bereid. Hij mag je geestelijk gaan groeien in geloof. Zo zie je hoe Johannes zijn bediening en Paulus zijn bediening als het ware in elkaar grijpen. En hoe ze samenwerken, ook in deze tijd. En dat je aan de ene kant vindt dus een hele grote groep kinderen Gods in deze wereld. En al die kinderen Gods, wat hebben ze, zal ik maar zeggen, als optie? Wat hebben ze allemaal als optie? Ze behoren tot het ware lichaam van Christus, tot de gemeente. En dat moet je dan in het geloof toe-eigenen. Of niet? Ja. Je zou kunnen zeggen, ieder die zich dan in het geloof toe-eigent in Christus, dat is van hem of niet? Ja, dat is van hem. Hoeft er iemand over te twijfelen? Nee. Zijn allen die tot het lichaam van Christus, anders, zijn allen die geloven, vandaag de dag, behoren die tot het lichaam van Christus? Geen eenvoudige vraag, niet waar? Dat is dezelfde vraag als die zou stellen in de dagen van Romeinen, waar Romeinen 9, 10 en 11 in is geschreven, dat je zou zeggen tegen Paulus,
zijn alle Israëlieten. En ze geloven allemaal, ze gaan allemaal naar de synagoge. Behoren ze allemaal tot het ware Israël, het gelovige Israël? Wat voor antwoord geeft Paulus dan? Hij zegt nee, niet allen. Niet allen die van Israël zijn, zijn Israël. En die lijn kan je doortrekken, ook naar onze dagen toe. Zijn allen die geloven in Christus. Behoren die tot het ware lichaam van Christus? Nee, hetzelfde gaat op. Niet allen die geloven behoren tot het lichaam van Christus. Dat zal uiteindelijk blijken. Maar komt u dat oordeel of mij dat oordeel toe? Of kan ik of u of wie dan ook daarover oordelen? Nee. Waar hangt het van af? Van iedere gelovige individueel. Het hangt ervan af in hoeverre niet de gelovige bepaalde geweldige inspanningen verricht. Nee, hoe in hij zich in zijn leven zich opent voor de Heere God, voor Christus. Dat God in ons leven kan werken. God heeft ons verschrikkelijk veel van te vertellen. Waar we door het geloof op mogen ingaan. Waar je hand op mag leggen in de Bijbel en je dat persoonlijk mag toe-eigenen. Je erfdeel persoonlijk mag toe-eigenen. Oh, dat is... Hé, hey, dat zijn zegeningen. Die mag ik uit de Bijbel door genade betrekken op mijzelf. Daar mag ik God voor danken. God werkt in. Maar net zo goed, God wilde inwerken in heel de handelingen, zag je maar. En in de evangelie, God werkte in. Met verkrachten, met tekenen, met wonderen, noem maar op, onder Israël. En er waren er wel, inderdaad, er waren er wel... die tot geloof en bekering kwamen en erop ingingen. Maar er waren ook heel veel gelovige Israëlieten. Die moesten er niks van hebben. Door wat voor reden dan ook was het er allemaal bij voor verzonnen. En vooral die schriftgeleerden. Die het volk voorgingen. En de fariseeën, nee, die wilden daar niets van weten. Die verwierpen de Christus. Willens en wetens. En ze heb je ook tegenwoordig. Dezelfde situatie hoor. Dat ook willens en wetens... er gelovigen zijn, niet alleen gelovigen, maar ook schriftgeleerden, die willens en wetens, die hele verborgenheid van wie? Ja, van Christus. Het gaat om hem. Die hem, die openbaring over die verborgenheid van Christus verwerpen. Die heel dat woord van Paulus over Christus verwerpen. En zijn daarom allen die geloven in Christus, in onze dagen, boren die dan maar automatisch tot het lichaam van Christus. Ja, iedereen heeft daar zonder meer, als hij tot geloof komt, een optie toe hoor. Maar je kan, net zoals het Israël in de dagen van de handelingen, ja, kan je dat allemaal in de weegschaal leggen door je te verzetten eigenlijk tegen de Heer Jezus Christus en zijn openbaring. En dat als ware je daartegen afzetten. Ja, ook wel mooi is om te weten dat dus als de erflater was overleden, ik weet niet of ik dat tweede keer heb vermeld, maar het is wel mooi dat de erflater, als die dat begraven, dat dan al die vrijgekochte slaven en die geadopteerde zonen, die liepen allemaal achter de bar aan, hè, van de overledene. En er was een prachtig gezicht hoe die in bepaalde pijen die speciaal daarvoor waren gemaakt, vrijheidspijen, hè, zo werd het genoemd, dat ze die pijen aan hadden, witte klederen, en hoe ze dus in witte klederen als de vrijgekochte, hè, als een schare vrijgekochte, achter de bar van de overledene aanliepen. En zo zal straks ook blijken dat de Heer Jezus Christus, waarvan de mensheid denkt van hij is gestorven, hij is de erflater, een hele groep vrij, een schare vrijgekochten heeft, hè, die als het ware achter de Heer Jezus aanlopen. En dat de Heer Jezus niet alleen de erflater is, maar ook de erfgenaam die ten derde dagen is
opgestaan. Goed, nu we een beetje begrip hebben over adoptie en dat ook kunnen lezen door de bril heen van die mensen die toen leefden, aan wie die brieven werden geschreven, Romeinen, Galaten enzovoort, en Hebreeën. En toen we het een beetje kunnen volgen en nog een beetje een voorstelling van kunnen maken, hoe ze het ook gelezen hebben, hè, dit soort bijbelgedeelten, dan zie je, hé, het is inderdaad wat Paulus zegt, broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs het testament en de diatheken, en dan wisten ze gelijk allemaal wat erbij zat. Adoptie is dus, heeft dus te maken met het neerschrijven van je testament. Het neerschrijven echt wie er erft. Maar is er wel iets vreemds? Namelijk dat je je kan afvragen. Ja, wij zijn nu wel dan geadopteerd en we zijn dan wel als zonen geadopteerd en we hebben dan wel de geest van het zoonschap. Maar waarom hebben we dan het zoonschap zelf nog niet? Waarom duurt het dan in de tijd zo lang? Waarom is nu nog het lijden van de tegenwoordige tijd, heel die schepping wacht toch op het openbaar worden der zonen Gods en het is nu al 2003 na Christus. Waarom duurt dat nou allemaal zo lang? En wat is nou de reden van die vreemde situatie dat wij ons bevinden in een interval, lijkt het wel. In heel Gods voornemen bevinden wij ons in een tijdsinterval. En het duurt maar, en het duurt maar, en wij zuchten. En we zijn verlost in hopen. En Christus is onze hoop der heerlijkheid. En we moeten ook bedenken steeds de dingen die boven zijn. Want ons leven is in Christus verborgen. Hè? Met Christus verborgen in God. En daar denken we over na. Maar daar moeten we nog steeds voor inspannen. Maar we zijn nog zwak. We zijn nog in het heden. En we moeten steeds maar weer voorwaarts gaan. En morgen moeten we weer naar ons werk. Of overmorgen. Hè? Dan is het weer maandag. En dan gaan we weer. Waarom nou toch allemaal? Maar ik denk, broers en zusters, dat Israël dat ook heeft gedacht toen ze waren in het land Goshen. Moet je voorstellen dat. Je hebt drie vaderen, die heten Abraham, Isaac en Jacob. En God heeft daaraan beloofd een land, een beloofd land, een land Kanaan, een land vloeiende van melk en honing. Nou, en dan behoor je tot dat uitverkoren volk. Nou, dat is mooi. En waar zit je? Je zit in het land Goshen. En je bent daar slaaf. En je bent de hele dag tegelstenen aan het bakken. Voor de Egyptenaren. En je wordt geknecht. En je hebt het arm. En het is een zuchten. Het antwoord wat wordt gegeven, de reden waarom, en dat is interessant om te lezen, dat is Genesis 15. Genesis 15. Genesis 15, vers 16, waar God op aan Abraham liet zien dat zijn nageslacht in slavernij zou zijn in Egypte. En dat zij uiteindelijk daarom met grote haven zouden uittrekken, de uittocht Exodus. Maar dat dat pas zou zijn in het vierde geslacht. Vers 16, het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren naar Kanaan. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Israëls slavernij in Egypte was dus niet in de eerste plaats verbonden met de zonden of zo van Israël, maar waren er verbonden met Gods langmoedigheid over een volk wat leefde in Abrahams dagen ook, en ook daarna, in het land Kanaan, en die worden genoemd de Amorieten. En Israël verbleef dus lange tijd, en u kunt uit Galaten wat het dichtgeslagen hebben lezen dat dat 430 jaar was. 430 jaar waren zij in het land Egypte, in het land Gozen, daar in slavernij, voordat ze pas uittogen met grote haven, togen naar dat land Kanaan en dat erfelijk ook in bezit namen. Onze slavernij, de slavernij van de mens onder de zonde, onder de dood, is niet, broeders en zusters, in de eerste plaats verbonden met de zonde van Adam of de zonde van de mens in het algemeen. Nee, maar is verbonden dus met Gods langmoedigheid over een ras wat zich bevindt in het hemelse Kanaan. Dat is de parallel. En die moet u goed proberen vast te houden. Israël is steeds altijd in de schrift een geweldige illustratie van iets groters. En dat grotere is dus dat in werkelijkheid die hemelse gewesten, door wie worden die bevolkt? Door overheden, geweldhebbers deze duisternis, boosheden, die worden beschreven in de lucht, met een overste van de macht der lucht. Wie is dat? Dat is Satan. Eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. En dat het dus zo lang duurt en dat al 2003 is, heeft niet te maken met de mensheid of de zonde van de mensheid, maar heeft te maken met de ongerechtigheid van die geweldhebbers deze duisternis, die boosheden in de lucht. Eerder is de maat van hun ongerechtigheid nog niet vol. En wanneer komt die vol? Als Satan, blijkbaar, is een naaping van God, hetzelfde probeert te doen als God deed, namelijk het geven van een zoon. En in die zoon komt de maat van Satan en de maat van de ongerechtigheid, het geheimenis der wetteloosheid, bereikt zijn hoogtepunt als die mens der zonde zich ontpopt. En dan vindt, dat is een hoogtepunt in het getal, 666. Dan is het getal, dan is de maat echt vol. Wat waren dat voor Amorieten daar in dat land Kanaan? Waren dat gewone mensen van vlees en bloed? Nee, dat waren ze niet. Die Amorieten, die hier dan beschreven worden, die bestonden, of die Kanaanieten, zoals ze ook de inwoners van Kanaan, de Kanaanieten, die bestonden uit diverse volkeren. Als je gaat naar Deuteronomium 2, Deuteronomium hoofdstuk 2, dan vind je die volkeren. En is het vreemd dat niet alleen Israël erft een deel van Kanaan, maar ook Esau, de Edomieten, die erven ook een deel, niet het hoofdbestanddeel, maar wel een deel. En ook Moab, ook de Moabieten, die erven in het land Kanaan, dat wordt altijd vergeten. En ook Ammon, die erft. Ja, dus al die nazaten, al die familieleden, die van Abraham, Isaac en Jacob, ook zij erven allemaal in Kanaan. Lees maar eens Deuteronomium 2, vers 12. En in Seir, hadden eertijds de Gorieten gewoond. Maar de zonen van Esau hadden hen uit hun gebied verdreven. Let op, hen verdelgd en zich in hun plaats gevestigd. Er staat er nog achter, nog bij. Evenals Israël gedaan heeft met het land dat de Heere hun in bezit gegeven heeft. Israël deed het ook. Wat deed Israël? Israël moorde uit. Delgde uit. Het was een totale uitroeiing van een ras. Edom, Esau, moorde uit. Het was een totale uitdelging. Een totale uitroeiing. Het was verschrikkelijk. Waarom? Waarom? Waarom is God hier in al die tekstgedeelten die we straks nog zullen lezen? Let erop. Moesten vrouwen eraan? Die moesten eraan. Moesten baby's in de wieg worden vermoord? Die moesten worden vermoord. Zelfs het vee, alles moest eraan. Het moest totaal uitgedeeld worden. Het was genocide. Waarom? Waarom genocide? Waarom wilde God dat deze Kanaanitische volkeren totaal werden uitgemoord tot de laatste man toe? Omdat het geen menselijk zaad was. Omdat het vermeend zaad was tussen edelen en mensen. Tot deze groep die wordt, die zou kunnen zeggen dat zijn de Kanaanieten. Je zou kunnen zeggen dat zijn de Rafaïten. Dat is eigenlijk de totale beschrijving van heel deze groep volkeren. Oftewel de Enakskinderen. Ze waren allemaal enorm groot in hun gestalte. Het geeft wel aan dat dat reuzen, dat vreemd was. Deze reuzen die kwamen niet alleen voor in de dagen van Noach. Hou je hand even bij Deuteronomium 2, lezen we even Genesis 6. Ik ga er niet zoveel van zeggen, omdat ik het verleden er al zoveel van heb gezegd. Maar Genesis 6, we lezen over de situatie voor de zondvloed. En in Genesis 6 vers 1 staat: toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat zijn in dit geval de engelen, dat de dochters der mensen schoon waren en zij namen zich daaruit vrouwen wie ze maar verkozen. En de Heere zeide, die gaf dat ware bijna op: mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde. En let op, en ook daarna, na de zondvloed. Toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Ja. Hun baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd. Mannen van naam. En je krijgt de meest vreemdste gedrochten komen eruit voort. Hè? Zelfs tot in de dagen zelfs van Israël. Die moorden wel uit, die volkeren. Maar toch nog niet helemaal. David moest dat laatste restje nog opruimen. Hè? Maar een Goliath, dat is toch niet normaal. Als jij een Goliath tegenkomt. Die een zwaard heeft zo groot als een boomstam, dat is toch niet normaal. Of iemand die loopt met een spiesje rond en dat is een boomstam waar hij mee gooit, dat is niet normaal hoor. Nee. Of iemand die heeft opeens 6 stenen aan elke voet, toch 6 vingers, dat is ook niet normaal hoor. Ja. Maar die lopen allemaal rond. Of je bent koning van Bazan en je hebt een speciaal bed die zo lang is, dat je denkt, mijn heren, mijn tijd, wat een kerel moet erin gelegen hebben. 5 meter lang. Dat is toch abnormaal? Moet je hier komen bij Dormael? Heeft u een bed voor mij? Ja, dat is toch zo. Maar dat is de situatie. Ga je dan terug naar Deuteronomium 2, dan kom je er ook verder achter dat die Gorieten niet alleen stonden, die dus Esau overwon, of de nazaten van Esau, de Edomieten. Maar dat je ook in vers 9 leest, vers 9 van Deuteronomie 2, toen zeiden de Heere tot mij, benauw Moab niet. Nou, Israël kwam dus bij de landsgrens wat Moab in bezit genomen had, dat is een erfelijk bezit. En God zei tegen Israël dat ze dat land van Moab niet mochten innemen, want God had dat aan Moab als een erfelijk bezit gegeven. Benauw Moab niet en daag het niet uit te strijden, want ik zal u van zijn land niets in bezit geven, omdat ik Ar aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven heb. En dan krijg je de Emieten, ook weer zo'n Kanitisch volk, de Emieten hadden eertijds daarin gewoond, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten. Ook deze worden voor Refaïten gehouden. Let erop, Refaïten, die Enakieten. Evenals de Enakieten. Maar de Moabieten noemden hen Emieten. Dan heb je al die volkeren die allemaal Enas kinderen hebben. Lang en groot van gestalte. Een vermenging van engelen met mensen. De zonen Gods die hun woonsteden verlieten en dus ingang vonden met de dochters der mensen en hun boedsel, werden dus mannen van naam. Ja, heel die Romeinse en Griekse mythologische wereld en al die verhalen over die, dat soort wezens, die goden, die berusten dus wel deels wel degelijk op waarheid. Verder lees je Deuteronomium 2 ook nog in vers 19 over de Zamzumieten. Vers 19. Vers 18. Heden trekt gij langs het gebied van Moab, te weten Ar. En dan komt gij in de nabijheid van de Ammonieten. En ook hetzelfde als met Moab. Benauw hen niet en daag hen niet uit, want ik zal u van het land der Ammonieten niets in bezit geven, omdat ik het aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven heb. Ook dit wordt voor een land van Refaïten gehouden. Refaïten hadden eertijds daarin gewoond, maar de Ammonieten noemden hen Zamzumieten, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten. Maar de Heere had hen verdreven en verdelgd, zodat genen hun gebied in bezitting genomen en zich in hun plaats gevestigd hadden, enzovoort, enzovoort. Is weer hetzelfde. Ze worden dus, deze Refaïten werden door de Ammonieten Zamzumieten genoemd. Van die hemelse gewesten, je ziet daar die geestelijke strijd in die hemelse gewesten, dat je notabene met een overste te maken krijgt van de macht der lucht. Ja, dan wordt het bijna je te zwaar. En dan zou je haast denken, nou, die geestelijke strijd, poeh, laat dat maar. Ja, als je gaat naar Zacharia. Zacharia 14. Dan moet je zien hoe Zacharia eindigt in Zacharia 14. Er staat er zoiets. Onderstreept eigenlijk in de Bijbel helemaal het einde van Zacharia. In vers 21. Als dan Christus is wedergekomen en al de volkeren heen trekken om het loofhuttenfeest te vieren enzovoort. Dan staat er in vers 21. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heer en de Heerscharen heilig zijn. Zodat alle offeraars, al die volkeren kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te 10 dagen geen Kaal niet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen. Geen Kaal niet. Ze moest ook totaal worden uitgeroeid. Ze gaat ook naar Deuteronomium 20. Deuteronomium 20. dan wordt het ons nog eens heel duidelijk gezegd. Er zijn meer tekstplaatsen over, maar Deuteronomium 20, vers 16 bijvoorbeeld. Daar lezen we: maar uit de steden van deze volken, die de Heere uw God u ten erfdeel zal geven. Hé, het gaat dus inderdaad over een erfdeel. Het land Kanaan is het erfdeel van Israël. Maar dat erfdeel is dus in bezit van volkeren, andere volkeren. En wat moeten ze daarmee doen? Nou, hun ongerechtigheid is totaal vol. Maar uit de steden van deze volken, die de Heere uw God u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem heeft in leven laten. Maar gij zult ze volledig met de band slaan. De Hethieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perizzieten, de Kiwieten en de Jebusieten, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat zij u niet leren te doen naar al de gruwelen die zij voor hun goden doen, zodat gij tegen de Heere uw God zoudt zondigen. Ze moesten totaal worden vernietigd. Totaal worden uitgedelgd. Totaal worden uitgeroeid. Het was een corrupt ras. Een vermenging van menselijk zaad met engelenzaad. Waarom is dat dan? Waarom zou de mens daar dan aan meewerken? Nou, de mens leeft onder de heerschappij van de zonde en daardoor onder de heerschappij van de dood. Wij zijn niet onsterfelijk. Maar hoe staat dat met engelen? Hebben engelen er last van als ze 60, 70, 80 zijn, dat dan ze sterven? Nee. Nou, en de mens is een weinig minder gemaakt dan de... Nou, stel nou eens dat je een engel zou hebben. Nou, en stel nou dat je daarmee iets kan verwekken. Nou, misschien hebben we dan wel opeens eeuwig leven te pakken, of niet? Ja, oh, dat is interessant. Ja, dat vindt straks de medische wetenschap op aarde ook. Heel interessant. Maar het is niet normaal. En het is niet naar Gods wil om op zo'n wijze te proberen het probleem van de zonde te overwinnen. Maar het is wel de oplossing die uit de koker van de duivel komt. Dat komt plaats voor de zondvloed. Het hele menselijke geslacht op aarde was verdorven, behalve wie? Behalve één man, hoe heette die? Noach. Wat is dat dan, dat verderven uit Genesis? Nou, laten we nog eens lezen, Genesis 6. Het berouwde namelijk dat de Heer, dat hij de mens gemaakt had, het smart hem in zijn hart. En wat zegt de Heer in Genesis 6 vers 7? En de Heere zeide: ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. Dan heb je het uitroeien. Ja, dat hele ras, het hele menselijke ras, dat was door vermenigvuldiging. Ja, door de... En samen met die zonen Gods was zo corrupt geraakt, zo verknoeid. Daar zou ook nooit meer de verlosser uit kunnen geboren worden. Er was nog maar één geslacht over, en dat was de slag van Noach. Ik zal de mens die geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee, als het kruipend gedier, en het gevogel des hemels, want het berouwt mij dat ik hem gemaakt had. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Er was nog maar één geslacht over, dat geslacht van Noach. En Noach en zijn gezin werd gered. De rest werd ook letterlijk door het water uitgeroeid, mens en dier. Ja, er was nog meer geknoeid. Eva heeft zich laten beetnemen, hè, toch? In het paradijs. met die schitterende, met die slang, die Nahash. Weet u wat ze zei toen ze voor het eerst zwanger werd en een kind baarde? Wie was dat kind trouwens? Dat was Kain, hè? Ja. In het Hebreeuws zegt ze in Genesis 4 vers 1 een beetje iets geks. Valt niet zo op hoor, in de onderverstaling. Maar er staat in Genesis 4 vers 1, de mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Wat bedoel jij daarmee, Eva? He? Ik heb met des Heeren hulp een man gekregen. Waar hoopte zij op? Zo natuurlijk op wat de Heere beloofd had, hè? Over het zaad van de vrouw. Zij hoopte dat zij de verlosser zou hebben voortgebracht, of niet? Ja, dat hoopte ze. Net als ooit later, Maria zei van, ik heb met des Heeren hulp een man gekregen. Maar wie was die man? Dat was wel Kain. En hoe noemt Johannes hem? Noemt Johannes hem een zoon van God of noemt hij hem een zoon van de duivel? Kain was een zoon des van de duivel. En ze zegt, ik heb met des Heeren hulp een man gekregen. Nou, ik weet niet Eva, maar misschien ben je wel voor de tweede keer helemaal beetgenomen. Dat je dacht, ik heb met des Heeren hulp. Ja, doei. Is Adam en Eva, hè, toen ze zondigden in het paradijs, zijn zij vervloekt in het paradijs, toen ze gezondigd hadden? Is Adam en Eva vervloekt? Nee. Wie is in het paradijs vervloekt? De slang is vervloekt. Dat kunt u je voorlezen, geen idee. En wie werd in Genesis 4 vervloekt? Het geslacht en wie van Kain. Kain is vervloekt. Satan is vervloekt samen met zijn geslacht. Het zaad van de slang is vervloekt. En Kains geslacht is vervloekt. En zo vond dat geslacht van Kain, ja, die vond het wel prachtig. Dat toen die engelen kwamen en hun woonsteden verlieten, zoals Judas zegt, ga maar eens naar Judas, want dan worden we daarin bevestigd, in Judas, het Bijbelboekje Judas, maar één hoofdstuk groot, tenminste dat is geen één hoofdstuk. Judas 6. In vers 5. Maar ik wil u te binnen brengen. Gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen. Dat de Heer een volk uit het land Egypte verlost heeft. Maar een andermaal hen die niet tot geloof gekomen waren verdelgd heeft. En dat hij engelen. Daar heb je dan die zonen God. Die aan hun oorsprong ontrouw werden. En hun eigen woning verlieten. Voor het oordeel van de grote dag. Met eeuwige banden onder donkerheid heen bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben gebotvierd, en ander vlees dan menselijk vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Oh, ook Sodom, ook Gomorra en de steden in hun nabijheid. Het waren niet de wallen van Amsterdam, dat was niet zo erg. Prostitutie, niet mooi hoor, een hoererij. Maar dat was de kwestie van de hoererij niet. Ze liepen ander vlees dan menselijk vlees achterna. Die engelen die aan hun oorsprong hier ontrouw werden. Die
Die zonen God die de dochters der mensen aanzagen en zagen dat ze schoon waren en tot hun ingingen en zich vermenigvuldigen. Dat is de kwestie. In de toekomst herhaalt zich dat. Ga maar eens naar Daniël 2. Daar gaat Hoijten misschien over spreken. Heb ik begrepen? En het gaat over Daniël 2 ongetwijfeld spreken. Daniël 2. Daniël hoofdstuk 2. En dan lezen we vanaf vers 41. En dan hebben we over dat beeld van Nebukadnezar. En in de uitleg van Daniël kom je dan uiteindelijk bij de voeten en de tenen van dat beeld terecht in vers 41. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleen en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leen, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leen, ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leen, betekent, wat betekent dat? Zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leen. Nou, je bevindt zich hier bij die tenen, bij die 10 koningen uit Openbaringen, die tegelijkertijd met die zoon des verderfs optreden. En dat zijn geen natuurlijke koningen. En die zoon des verderfs is ook geen natuurlijk mens. En je ziet hier dat men ook in de toekomst dus tracht te vermengen door huwelijksgemeenschap. Maar het vormt geen samenhangend geheel. Als je naar het Hebreeuws gaat, wordt nog veel sterker in de grondtekst aangegeven dat het hier gaat over zaad. Het vermengen van zaad. En hier zie je weer dat ook in de toekomst getracht zal worden om engelenzaad te vermengen met mensenzaad. En dat men daaruit tracht een geslacht te kweken die, ja, die eeuwig leven op zo'n wijze op zo'n wijze zich eigen maakt. Op zo'n manier het gevolg van de zonde te overwinnen. Ja, dit is steeds hoe Satan probeert op te treden. En hoe je ook in de Bijbel ziet ontstaan en ook in de eindtijd, dat er weer dat slangenzaad, het zaad van de slang, ook in de meest letterlijke zin ontstaat. Zoals het ook ontstond in de dagen van Noach. Zoals het ook ontstond in de dagen van Babel. Na de zondvloed. En er ook zelfs nog een David met de koning van Bazan, een Och enzovoort, en ook met al dat soort gebroedsel moest afrekenen. Als je gaat naar Matteüs 13, waar we het verleden jaar zo hebben stilgestaan, en daar hoef ik u natuurlijk niks meer over te vertellen. Dan lees je daar over twee zaden. Matteüs 13. En dan gaan we in op die gelijkenis over dat onkruid. En dan lees ik u maar vers 28. Of vers 27, dat is misschien nog voor verband. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer,
Hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij, die akker, dan aan onkruid? Hij zei tot hen, dat heeft een vijand gedaan. Niet de vijandig mens. Dat heeft een vijand gedaan. En wat is dan dat onkruid? Is dat valse leer? Nou, zo wordt dat uitgelegd, hè. Dat is valse leer, wat onder het evangelie wordt gestrooid door de duivel. Nee. Wat is dat onkruid in die akker? Dan moeten we gaan naar de uitleg. En bijvoorbeeld in vers 39. Ik begin maar in vers 37 voor het verband. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad is het evangelie. Nee, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn zonen gods. Het onkruid, dat is valse leer. Nee, het onkruid zijn de kinderen van de boze. En wie heeft die kinderen van de boze gezaaid? Of wie brengt die kinderen van de boze voort? De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding der wereld. Die vijand is de duivel, zegt de Jezus. Een vijand heeft het gedaan. En dat in de dagen van Noach, dat geslacht verdorven werd. Een vijand heeft dat gedaan. Dat Kaïns geslacht vervloekt werd. En uiteindelijk totaal de dood stierf. Werd uitgeroeid door de zondvloed. Een vijand heeft dat gedaan. Dat in de dagen van Israël, toen ze uittogen uit het land Egypte en gingen naar Kanaan, en dat daar de Refaïten waren, die Enoskinderen. Waar waren die Enoskinderen gevolgd van? Een vijand heeft dat gedaan. Het zijn kinderen van de boze. En ze werden uitgeroeid. En zullen ze opstaan, deze Enoskinderen, in de eeuwigheid? Zullen ook dat geslacht van Kaïn, zou je dat terugvinden in de eeuwigheid? Nee, never nooit. Ik kan ook tekst overlezen, maar goed. Ze zullen hier niet opstaan. Mensen zullen opstaan. Allen die in Adam sterven, zullen in Christus worden levend gemaakt. Maar deze eendagskinderen, die zijn niet alleen uit het geslacht van Adam, die zijn deels ook uit dat engelengeslacht. Dat is een broedsel, dat is door huwelijksvermenging, door huwelijksgemeenschap is getracht een nieuw zaad te kweken. Die zijn niet in Adam gestorven. Nee, waarachtig, een mens die in Adam sterft, ja, die heeft te maken met het optreden van de Goël, of die het leuk vindt of niet. Ik zeg dat gelijk maar bij. Hij behoort tot geen enkele adoptie, hoor. Laat ik het ook maar meteen bij zeggen, dat is u wel duidelijk. Want dan moet hij gehoor geven aan een roeping. En daar is God met tot de huidige dag mee bezig. Maar ik hoop dat ook een beetje gaat reizen in uw gedachten. Oh, dus die, inderdaad, die buurman van u, waar de hele christelijke wereld van zegt, die is voor eeuwig verloren. Nou, wacht daar nou even mee. Wat daarmee geschiet, gaan we nog onderzoeken. Geeft de Bijbel ook een antwoord op, maar niet te snel met het oordeel te staan. Maar nog even wat meer over die, over dat zaad. Laten we eens gaan naar 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes. En dan lezen we vers 4. Tot hoe lang heb ik eigenlijk? Het is al kwart voor 3. Nou. Tot 3 uur mag dat?
Nee.
Oh nee. Nog 3 minuten. Nou, vooruit. 3 minuten dan. 1 Johannes 3, vers 4. Daar zegt Johannes, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Dan hebben we te maken met het geheimenis van de wetteloosheid. Wat Satan doorvoert, hè, zijn geheimenis. Die was straks geopenbaard wordt. En de zonde is wetteloosheid. En gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij de zonden zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Een ieder die in hem blijft, zondigt niet. Een ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kindekens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Let goed op, het gaat hier over zaden. Wie uit God is en wie uit de duivel is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Het geslacht van God en het geslacht van de duivel, zaden slang. Kenbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Wie had zijn broeder niet lief? Kain. Lees door. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain. Let op. Hij was uit de boze. Hij was uit de boze. De boze, naar mijn mening, als hier in het Grieks staat, uit. De boze had een hand in de verwekking van Kain. En we zullen later nog wel zien, ik heb geen tijd meer, maar dat geslacht vervloekt is. We zullen ook dan wel lezen over de opstanding en zo. Hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos waren. En die zijn van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En wie zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Oh. Eeuwig leven. Niet blijven in je. Nee, niet blijven in je. Kan je verliezen? Ja, kan je verliezen. Oh. Wanneer moet je het lezen? In deze tijd? Nee. Wanneer moet je het lezen? In de tijd van de voeten en de tenen van Daniel 2. De tijd van Matthäus 13, het onkruid en het tarwe. Het kenbaar worden onder het volk van Israël van wie? Van de zonen Gods, de kinderen Gods en de kinderen des duivels. En je zal ze herkennen. Een nieuw geslacht waar de huwelijksgemeenschap onder Israël met nadruk tot stand gekomen wordt met de hoofdrol daarin een zoon des mensen. Wat in werkelijkheid is de zoon des verderfs. Waar Satan een hele grote vinger in de pap heeft. Een leuk gedeelte om mee naar huis te nemen. En daar is zelf eens goed over nadenken. De volgende keer natuurlijk gaan we met 1 Johannes 3, dat beloof ik u, uitgebreid verder. En zullen we daar een nadere studie van maken.